Dames en heren, live vanuit Red Bull Studios Amsterdam. Convo Talkshow. Mijn naam is Stefano Holwijn. Armin Shah zit rechts naast me. Daarnaast Yuki Christus, jullie weten het. En vandaag zijn we met In Gold We Trust.
Boom. Jullie gaan niet meeklappen?
Ja.
Ja, man. Show some love,
man. Bescheiden.
Ik bedenk me nu in één keer, is dit mijn beste kant?
Ja, welke kantje?
Weet ik niet, man.
Je achterkant.
Huh? Hey, mensen kennen echt mijn beste. Ik ken mijn beste kant niet, man.
Ik ook niet, man.
Je beste kant als in?
Ja, gewoon dat je op de foto altijd goed
rechts
staat.
Of links.
Dus misschien ook meer een vrouwending of zo, maar dat is mijn vrouwelijke kant.
Kan je andere kant zien? Ja, nee. Ik denk deze kant, man. Jij hebt hier die bobbel.
Nee, mijn adertje, ja, man.
Yeah.
Ja, man.
Wat is dat? Je hebt adert?
Ik weet niet eens.
Wat is die?
Dat is de stressader.
Oh.
Yeah. Like, als ik echt boos word, dan ontploft hij, zeg maar.
Oh, shit.
Ja, man.
Heftig.
Like.
Oké. Okay.
Heren, man. Ja. Hoe is hij?
Ja, ik mag niet klagen. Rond mag gezond.
Goed.
Hoe was jullie weekend?
Rond mag gezond.
Ja, weekend is lang.
Ja, weekend is lang.
Ja,
mensen, dus bijna weekend.
Ik leg het weer uit. Normaal nemen we maandag op, maar nu is het donderdag. Hoe was jullie week?
Ja, mijn week was goed. Ik heb dus, hoe noem je dat? Stopfember? Dat was Stoptober.
Stopfember? Ja, nee, alles kan.
Afgelopen weekend was het laatste weekend dat we nog eventjes alcohol hebben gebruikt en andere dingen en zo. En dat was echt heel leuk. En toen op een gegeven moment zaten we in de auto naar het ziekenhuis en een vriend van mij die was gevallen. En die had, nou, ik denk zomaar snee op zijn hoofd. Dat was echt ongelooflijk. Ik denk een centimeter diep of zo.
What the hell?
Ja, want het was een hotel in Hilversum en daar trad iemand op. En die vloer was van marmer. Dus iedereen die zijn dranken laat vallen, op een gegeven moment was het gewoon een ijsbaan.
Ja.
Dus we waren in het ziekenhuis en die gozer die lag daar. En op een gegeven moment moesten we naar buiten en we zien zo'n vrouwtje zitten en nog een meisje zitten en nog iemand. Ik zeg, wat doen jullie hier dan? En ze zei, ja, mijn vriend is net gevallen daar bij het hotel, met het optreden.
Nee,
en die vrouw ook, ja, mijn man is net gevallen. En je zag gewoon mensen binnen met brancards, zulke ogen, snee. Ja, was een slagveld.
Van gewonden gewoon.
Ja, was een slagveld.
Maar ik zie je veel lachen, man. Ja. Het was goed, het was een goeie.
Het is, ik ooit een keertje, was heel dom, maar ik had zo'n motorscooter. En ik woonde toen nog in Amsterdam. Ik ging in Hilversum, ging ik even bij mijn familie. En daarna ging ik wat drinken. En toen dacht ik, weet je wat, ik kan nog wel rijden. En toen heb ik mezelf met 100 om een boom gevouwen. Maar ik zit
met 100?
Ja, zeker met 100. Ja. Mijn arm was ook gewoon helemaal door de midden. Het hing gewoon zo. Ik zit eigenlijk nooit op Instagram. Plaats bijna nooit wat, zeg maar. En toen lag ik in het ziekenhuis. Bloed overal uit mijn oren. En in één keer ging ik allemaal foto's posten. Dus iedereen, ja, waar ben je? Wat is er gebeurd? En blablabla, paniek. Dus nu was ik blij dat hij het was in plaats van niks.
Bij jou, hoor.
Ja, toch?
Bij jou, ja.
Iedereen was ook, foto's maken met hem. Gelukkig is Meijer deze keer.
Was om 6 uur 's ochtends was dat voor jou. En dan zie je alleen jou op een ziekenhuisbed zitten. In zo'n blauw overhemd, toch? En denk, oh, wat is er met deze man aan de hand? Dus ik bel hem meteen op. Ik zeg, in welk ziekenhuis ben je? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zeg, nou, ga even kijken, want ik kom je halen.
Ja, erg was dat.
Shut up, love. Gezeik, bro.
Ja, tuurlijk.
Het was jouw week.
Ja, tuurlijk. Hij had mijn honden gehaald. Die waren al, hij had zelfs bij mij ingebroken. Had zo'n sloot op ding. Hij had ingebroken, honden gehaald. Naar zijn huis gebracht. Was hij naar het ziekenhuis toegekomen. Toen wilde ik eigenlijk nog weggaan uit het ziekenhuis. Want ik wist niet zeker of de politie was gebeld. En toen liep ik echt nog met bloed uit mijn oor en mijn arm. Ik zeg maar, alle twee de botten waren door de midden. Dus hij hing echt zo. Maar dan voel je niks. Want je zit nog adrenaline. Dus ik had mijn jas gewoon, zeg maar, gewoon over mijn schouder gedaan. Ik kon één schoen vinden, dus ik liep zo hinkend zo naar die... En die vrouw van de receptie, die zit zo naar me te kijken. En die zegt, wat ga je doen? Ik zei, ja, ik was bij iemand op bezoek en die ligt te slapen. Dus ik dacht, ik ga naar huis. En die vrouw, kijk even in het raam. En ik kijk in het raam en ik zie gewoon overal bloed. En ik dacht, nou, oké, ik ga wat terug. Dat hebben ze me verdoofd en geopereerd.
Jij maakt dingen mee,
dit
man.
Is eigenlijk vanzelf. Yeah.
Even kijken of Victor met een...
Nu moet jij met een spannende verhaal komen.
Deze week was niet zo spannend.
Mag ik hem vertellen? Dat ik gebeld werd?
Ja, je mag hem vertellen, zeker. Er zijn meerdere keren dat hij gebeld is, hoor.
Maar
dit wordt een heerlijke podcast, joh.
Ik word gebeld. Ik ben denk ik 16 jaar oud. Ik word gebeld. Ik woonde nog bij mijn moeder thuis. En ik kwam terug van uitgaan. Zo, mijn ouders lagen te slapen en de telefoon ging. En ik was nog beneden. En ik nam die telefoon op. Spreek ik met meneer Frenzel? Ik zo, ja. Uw zoon ligt in het ziekenhuis. Ik zeg, ik ben 16. Ze zegt, Victor Frenzel. Ik zo, maar Vic ligt in het ziekenhuis. Mijn moeder naar het ziekenhuis de volgende... Ik had hem helemaal niet meer gezien. Ik was gaan liggen, slapen. De volgende ochtend werd wakker. Zijn hele gezicht was gewoon Freddy Krueger. Het is gewoon hier een bult en een korst. En hier een bult en een korst. Dat zag er zo eng uit. Maar toen was hij dus ook...
Ik had vroeger zo'n Sita. En die ging natuurlijk veel te hard. En ik kwam van het uitgaan. Ik had wel wat gedronken. En ik reed uit een bocht. En daar kwam ik in één keer tegen 10 fietsers aan. Want die reed aan de verkeerde kant. En ik kwam met die Sita aanrijden. Ja, remmen, dat was onmogelijk. Dus ik ging er half doorheen, overheen, straat happen. Ja, en dat was... daarna werd het ziekenhuis verhaal, zeg maar.
Toen werd hij gevonden door 2 zusters. Ja. Die moesten gaan werken in het ziekenhuis.
Gelukkig wel, ja.
Dus die hadden hem meegenomen. Wow. Oh. Yeah. Dat was onderweg naar het ziekenhuis ook nog.
Bro, die ongeluk zit wel in de fam.
Ja. Ja. En ik voel gewoon een alcoholcontrole als ik hier zo meteen wegrijd. Nee, dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, iedereen maakt zo'n fout in zijn leven een keer, denk ik.
Toen ben je wakker en toen dacht je van, ik ga gewoon een kledinglijn beginnen.
Ja, dat was wel tijdens. Maar dat was... Het ging... Tijdje terug zijn waren we begonnen. Toen ging blablabla. En toen op een gegeven moment was het ongeluk gebeurd. En denk ik 3 maanden daarna was mijn appartement helemaal in de fik gevlogen.
Ja. Dit was jouw jaar.
Door jezelf?
Nee.
Dit was jouw jaar. Want dit is 2 jaar geleden, denk ik.
Ja, 3 jaar. Nee, 2,5 jaar, zoiets.
Dat was recent.
En in dat jaar waren deze dingen allemaal gebeurd. Ik kreeg een ongeluk. Je woonde toen even bij mij.
Ja, wat het was, is zeg maar... Ik had een appartement verhuurd. En omdat ik een andere aan het kopen was. En daar woonde ik al in. Dus ik zou die ene gaan verhuren of misschien verkopen. Dat wist ik nog niet zeker. En er zat een jongen in... En op een gegeven moment, ik sta in de chin-chin, ik weet het nog zo goed. En het was ook al laat, het was 3:30 of zo. Nou ja, om 3:30 in de chin-chin, dan heb je gewoon wel wat gedronken. En ik sta daar en op een gegeven moment, ik word gebeld, zeg maar, door een vriend van mij. Die woonde 2 huizen verder. En ik app hem, ik zeg, dude, ik hoor niks. Hè. Ik zeg, stuur even een bericht, stuurde die een foto van dat er een, ik denk, zeg maar, gewoon 5 meter een straal met vuur uit mijn woning kwam. Zegt hij, je woning staat in de fik, vriend. Ik zou van huis komen. Dus ik snel naar huis, stonden er 5 brandweerauto's. Als in het oost, jongen. Was nog op AT5, alles. 5 brandweerauto's. Van, je weet toch dat je in die Die Hard films... die mensen met die gouden vestjes tegen de kou... zag ze allemaal mensen met van die zombies... met gouden vestjes over de straat lopen. En toen dacht ik, ja... Fire.
Ja. Wat dacht je?
Maar ik dacht echt, het enige wat ik dacht bij mezelf... als mij dit allemaal gebeurt... dan moet het hierna zo lekker gaan.
Dan gaat het echt?
Man, dat kan niet anders. Als het leven jou zoveel shit geeft, dan moet het daarna in één keer... Dan moet daar gewoon in één keer gewoon een berg met goud aankomen. Snap je het bruggetje? Ja, maar toen, vanaf dat moment ging het ook echt lekker. Focus was gewoon direct goed en toen zijn we echt gaan gas geven. Ja.
Die brand had je nodig.
Ja, ik denk het wel. Ja, dat was echt zoveel shit gewoon. Maar ja, daar komt gewoon echt iets moois uit. Daar moet je ook gewoon even doorheen. Ik heb zo'n tegeltje. Dat heb ik ooit tegen iemand gezegd. Zo'n tegeltje op mijn toilet. En daar staat, als je maar lang genoeg in je eigen shit rolt, wordt het vanzelf saus, weet je. En dat is ook zo.
Lekker man.
Ja, dat is ook zo. Als je, ja, die shit.
Wisdom.
Gewoon
ik zeg je eerlijk,
we
zijn net 5 minuten begonnen. Je hebt zoveel dingen gezegd.
Je hebt gewoon mega ja, lijp, hè? Gewoon lijp.
Oh, wow. Oké, daar is
arm man. Kapot. Huis in de fik.
Ja.
Laten we dan, laat ik dan een positieve switch. Wat was jullie eerste aanraking met fashion, man?
Fashion.
Like...
Ja, ik was... Shit, dan komt er weer zo'n shitvraag. Oké.
Sorry.
Ik was, zeg maar, ik werd uit huis gekikt. En toen dacht ik... Toen werd ik in huis genomen door een vriend van mij... en zijn moeder en zijn 2 zusjes. En ik was gewoon een beetje... gewoon aan het chillen. Ik wist nog niet echt wat ik wilde doen.
Hoe oud was je toen?
17.
En hoeveel jaar verschillen jullie?
1,5, 2, zoiets. Ja.
2, oké.
En ik zag, zijn zusje had 2 banen en zat nog op school. Zijn moeder had 5 banen voor mijn gevoel. Iedereen die was echt aan het strijden. En ik was gewoon, ik zat daar thuis op de bank. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan dit niet. Ik kan dit niet voor mezelf verkopen. Ik heb ook veel te veel talent om, zeg maar, dit te laten gaan. Dus toen ging ik t-shirtjes airbrushen. En dan zo'n airbrush. Dat is zeg maar een soort van pistool en daar komt verf uit. Ik ging t-shirts airbrushen en dacht ik ging vroeger op sport altijd omdat ik de outfit vet vond en zo. En toen dacht ik, misschien moet ik iets doen in kleding. Ik wilde vroeger altijd striptekenaar worden, maar daar is helemaal geen geld in. En Dus ging ik, en toen wilde ik op een gegeven moment wilde ik ook leren hoe je het in elkaar zou zetten, weet je. En hoe je stoffen en samenstellingen daarvan, patroon tekenen, dat soort dingen. Dus toen
hoe leerde je dat dan? Gewoon zelf van...
Nee, toen ben ik naar school. Ben ik gewoon opleidingen gaan zoeken die dat deden. En toen kwam ik zeg maar op de modemaatkleding opleiding van het ROC. En die heb ik toen gevolgd. Ja, en dat was gewoon... Dat was zo easy. Dat ging zo makkelijk en dat was omdat je hebt zoveel passie en je hebt gewoon de knoop doorgehakt van oké, luister, nu ga ik. Snap je? Dus dan ga je naar school met veel plezier en zo door die 4 jaar heen gesjeest.
Was dat ook het eerste wat lukte betreft school of was je daarvoor ook wel altijd goed op school?
Nee, maar dat komt, ik denk dat veel creatieve mensen dat wel kunnen beamen, zeg maar. Creatieve mensen die hebben geen... Die vinden handarbeid leuk. Of tekenen. Maar op een gegeven moment heb je dat niet meer. Je moet Engels, Nederlands. Dus dan zit je eigenlijk de hele dag uit je raam te kijken. Ja. En dat was ik ook op school aan het doen. En de school boeide me helemaal niks. Ik kon wel leren als ik zou willen. Dan zet ik even, weet ik voor wat, 10 minuten. Ging ik even zo, en dan ging ik een SO maken of zo. Maar school boeide me helemaal niks. Maar ik wilde het leren. En ik wist niet waar ik het moest leren. Dus ik dacht, ja, voor leren ga je naar school. Dus toen ben ik naar school gegaan. Was wel leuk. Maar ik kreeg ook weer een hele hoop onzin. Maar de vakken die ik echt nodig had, die kreeg ik.
En daar werd je interesse gespaard in dingen uitvoeren, dingen maken en zo.
Ja, man.
Wat was het eerste wat je maakte?
Een overhemde.
Nee, een rok.
Oh, die rok, ja. Die rok was eerder.
Ik had een mannenrok gemaakt. Want je moest in je eerste jaar krijgen een tekenboek. Die moet je aanschaffen. En dat is patroon tekenen, deel 1, rok. En die moest je dan zelf showen. Maar ik was de enige guy in die klas. Dus ik denk, ja, oh, ik dacht, fuck it, man. Ik ga gewoon zo'n rok, zo'n... ik had van... van kilt, zo'n spijkerstof had ik, zeg maar, zo'n Schotse kilt gemaakt. Ik dacht, ja, dat zijn woeste gasten, snap je? Dus en toen ging ik ook gewoon in die school. Ik denk dat er misschien 2000 leerlingen stonden te kijken. Ik vind de dingen over de catwalk heen. Dat was wel leuk.
Maar waar was jij op dit moment?
Ik heb op mijn 14e werkte ik een baantje als afwasser in de keuken. En vanuit daar, ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik wou doen. Toen ben ik de keuken ingerold. En toen heb ik eigenlijk tot aan Franse Amsterdam, zeg maar, dat is hoe het merk is ontstaan, altijd in de keuken gewerkt. Als chef-kok later. En dat heb ik heel lang gedaan.
Wat voor restaurants? Wat
doet die kitchen? Franse keuken, Spaanse keuken, Italiaanse keuken, ja.
Hij lijkt toch echt op een kok, man.
Ja,
toch wel.
Hij zegt met die dude dat je gewoon... Op dinsdagmiddag zeg, zal ik even wat koken? Ja, en dan krijg je gewoon iets op je bord waarvan je niet weet wat het is. Soms gewoon zo mooi, zo met zo'n spritje.
Hey, dat soort mensen hebben we nodig in life.
Yeah. Maar gewoon, dan zie je hem gewoon in de keuken staan. Ja, een slokje alcohol. En dan komt er in één keer echt zo'n...
Kunstwerk.
Ja, echt een kunstwerk uit.
Nog steeds.
Ja, nog steeds. Ja, nu meer voor plezier inderdaad. Of met kerst voor familie doe je dat nog steeds. Dat zijn, dus de creatieve zat er wel in inderdaad. Ja,
dat is gewoon zijn manier van stunten. Weet je. Ja. Zal ik even een eitje bakken? Ja. Dat je gewoon gepocheerd eitjes.
Maar hoe ben jij dan mode ingerold? Want jij was dan dus niet bezig met mode. Waar dacht jij van, let's go?
Nou, hij had zijn eerste show in 2013. De eerste show van Frans Amsterdam. Dat was ook de In Gold We Trust show. Dan keek hij terug naar de Gouden Eeuw. En aan het thema van die show gaf hij In Gold We Trust. En toen hadden ze iemand nodig backstage die tegen de modellen zou zeggen van oké, nu mag jij op. En aan de voorkant stond ook iemand, dat was JJ toen, die heeft ons daarbij geholpen. En dat heb ik toen gedaan. En toen zeiden we met z'n tweeën daarna, toen er zoveel vraag vanuit die show kwam, want er werd heel veel meegewerkt met PR en in heel veel bladen kwamen, dat er vraag kwam naar een wat commerciëlere lijn. Meestal op de catwalk laat je creatieve dingen zien die in de winkel nooit verkocht worden. Maar ja, die quote was heel goed in Gold We Trust. En we gooiden eigenlijk meteen hoge ogen met hetgene wat Erik bracht. En dat is gewoon kleding wat je draagt waar je fijn in voelt. Alleen dan op de catwalk. Dat hij zei van, zullen we dat met z'n tweeën gaan doen?
Ja, wat het was, je had zeg maar Amsterdam Fashion Week. Mm. En ik had zoiets van, als ik op het hoogste niveau in Nederland mijn kleding wil verkopen, dan moet ik dat doen. En toen had ik me daarvoor aangemeld. En die man die dacht dat ik iemand anders was. Die man zei, ja, volgens mij heb ik jouw eindexamenshow gezien. Ik had er bij mezelf, dat kan niet, want ik had geen eindexamenshow. Maar goed, ik zei, ja. En toen mocht ik dus meedoen. maar wat het was, je had op Amsterdam Fashion Week had je echt gewoon de meest gekke creaties en zo, weet je. En gewoon puur alleen voor de show. En wij hadden gewoon allemaal guys uit de stad, zeg maar, in gewoon normale kleding. Maar wel op de catwalk. En iedereen had ook gewoon zijn matties uitgenodigd. Dus het was gewoon echt heel gezellig backstage. En je zag ook op de catwalk, iedereen was gewoon aan het lachen. Modellen waren aan het lachen. Front row was aan het lachen. Dus het was gewoon echt heel leuk. En dat hadden ze niet gezien, zeg maar, tijdens Fashion Week.
Het was heel gewoontjes voor hun doen eigenlijk.
Het voelde ja, heel neutraal, heel maar, gewoon.
Maar dat vonden de mensen in Nederland juist heel leuk.
Ja. Ja, is dat ook? Ja, lijkt me wel een verademing op een bepaalde manier.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je ziet het tegenwoordig natuurlijk steeds meer. Ze hebben het een beetje in een hoekje streetstyle gebracht. Ja. Ja, dat is gewoon waar je heel comfortabel en fijn bij voelt. Dat mag je gewoon op de catwalk showen. En dat brachten we wel vrijwel eerst, zeg maar, als show in Nederland. En toen daarna was de vraag van, ja, dan moet het verkocht worden. En Erik is een hele creatieve jongen, wat minder commerciële jongen. Dus dan hadden we afgesproken dat ik langs de winkel zou gaan daarmee. Ik ben ook direct gestopt in de keuken na 15 jaar. Mm. En ja, vanuit de keuken eigenlijk de mode.
Wat gaf jou die overtuiging dan van, oké, fuck it, ik stop gewoon met koken en ik ga direct in een startend merk destijds?
Ja, startend, helemaal startend, ja. Nou ja, kijk, je had in de horeca, ik had op dat moment een restaurant geopend. Die heb ik 11 maanden open gehad en er kwam heel veel all you can eat om je heen.
Nee.
En ja, mensen wouden eigenlijk daar een beetje hun geld aan uitgeven. En ja, er is een periode geweest waar gewoon eerder mensen naar all you can eat gingen dan dat ze iets meer geld wouden betalen voor gewoon een mooi verhaal en een mooi bord en gewoon goed eten erop, zeg maar. Niet dat all you can eat niet goed eten is, maar het is toch een ander niveau.
Ja,
dat ik er een beetje, ik was een beetje de het leuke van de keuken, dat was ik een beetje kwijt. Ik had zoiets, ja, als dit hetgeen is wat ik nog moet gaan doen totdat ik 60 ben of 70, wanneer ik geen plezier meer heb. Ik denk, ja. En toen kwam natuurlijk dat je met je broer samen een kledingmerk, een onderneming kan beginnen.
Ja, dezelfde reden als waarom die, zeg maar, naar het ziekenhuis kwam met die honden. Je broer vraagt wat. Ja, let's go, man. Het is toch veel leuker om samen dat avontuur te beleven als...
Ja, zeker.
Dat hele avontuur, dat sprak me aan. Ik denk, ja, let's go. We gaan dat gewoon doen. En ook als het beginnend, weet je, dat je gewoon samen als familie iets kan doen, is gewoon heel mooi. En toen ben ik gewoon langs alle kledingwinkels gegaan die er waren in Nederland.
En wat was je pitch?
Mijn pitch was eigenlijk echt dat ik gewoon kok was. Ik kwam gewoon binnen en ik vertelde gewoon mijn verhaal, hoe ik van de keuken, zeg maar, de kleding in kwam rollen. En zo heb ik denk ik toch wel een beetje die gunfactor gecreëerd bij de retailers.
Heel slim.
Ja.
Smart, ja.
Maar weet je wat, ik zat toevallig aan iemand nog uit te leggen van de week. Kijk, als jij bijvoorbeeld al heel lang in de kleding zit en jij zit bijvoorbeeld in de jeans sector, dan weet je, dan stel je voor ik kom binnen, dan zou die jongen naar alle jeanswinkels toe gaan. Want dat is zijn netwerk. Hij had geen netwerk. En ik zei tegen hem, ik wil de allerduurste winkels. Daar zou niemand zijn handen aan branden. Want ze weten, daar verkopen ze bij wijze van spreken Gucci en dat soort dingen. Wat kom je doen met je Rekkie zelfgemaakte kleding? Maar hij wist dat niet. Die etiketten, die normen, waren wist hij niet. Dus hij liep gewoon met dat Rekkie gewoon in een winkel. Waar ze bij wijze van spreken marmeren vloeren hebben, glazen trappen en noem het allemaal. Zeg, ja, ik kom mijn kleding verkopen.
Ja, en die horen natuurlijk, die mensen horen zoveel verhalen over die weet beter welke modeontwerper de hot was. En dit. Ik had geen flauw idee, ik liep gewoon naar binnen en ik vertelde het verhaal van wat Erik had gemaakt in zijn collectie en waar ik vandaan kwam. En dit is wat we gaan doen en waar we heen willen gaan. Ja. En dat vonden ze mooi.
Ja, mooi toch? Origineel. Ja, uniek. Ik denk dat ze ook wel een beetje bepaalde standaardverhalen ook misschien wel zat zijn, man. Ja, en jij kwam misschien gewoon van, hey, ja man, super fris.
Ja, lekker frisse wind. Frisse wind. Ik denk dat het echt, dat is, en dat vandaag de dag nog steeds, dat die mensen het ook leuk vinden om naar de showroom toe te kopen. Ja, het product verkoopt ook wel heel goed, maar ik denk dat ze het ook leuk vinden om gewoon even bij hem op visite te komen.
Oh ja, wel gezellig.
Om te vreten natuurlijk ook.
Dat was natuurlijk de eerste seizoen. En dat eerste seizoen in Gold We Trust, daarna zijn we verder gegaan met Franso Amsterdam, want we weten allebei Franso van onze achternaam. Ja, toen is hij natuurlijk, elke collectie is hij weer wat nieuws gaan maken, wat moeilijker. Dus het is ook een lange weg, ook wel heel veel struggles geweest.
Mm. Ik weet dat het nog best wel moeilijke designs waren, ja. Ja, Franso Amsterdam.
Ja, en het werd, wij hadden natuurlijk niet de oplages die we nu produceren met in Gold We Trust, dus het was allemaal wat duurder. Want ja, hoe minder stuks je produceert, hoe duurder uiteindelijk het item wordt in de winkel. Dus het was allemaal wat duurder. Dus de struggle was wat harder. Ik moest er ook wat meer de weg in vinden. Ik heb me helemaal kapot gekeken aan alle mode documentaires die er waren, ingelezen. Alle shows gekeken. Want als ik ergens voor ga, dan wil ik ook alles weten. Zo zit ik gewoon in elkaar. En op een gegeven moment, we hadden eigenlijk iets in handen. Want het In Gold We Trust verhaal, de eerste show, dat is gewoon langzamerhand een beetje op de background, is het zijn eigen weg gegaan.
Dus blijven leven.
Blijven bestaan. En af en toe, dan maakten we wel een plukje en dan kwam dat weer, zeg maar, in de collectie naar voren. Ging, was dat ook binnen no time uitverkocht, maar we zagen dat niet eens. Wat is iets, we moeten iets nieuws maken. En dan zei ik tegen Erik, dit werkt goed, dus we gaan nu dit doen. En toen hebben we, ik denk in Nou, wat zal het zijn nu 4 jaar geleden, 3, 4 jaar geleden?
Zoiets, ja.
Zijn we gezeten en zeiden van ja, we hebben eigenlijk iets in handen waar we niet, wat we niet serieus nemen.
Ja.
En waar waarschijnlijk gewoon heel veel vraag zit. En toen zijn we echt in Gold Utrust los gaan maken. Ja, en dat heeft zichzelf gewoon wel bewezen naar wat het nu staat.
Want in Gold Utrust is het een lijn binnen.
Ja, dat was eigenlijk een thema.
Die fashion show.
En we hebben daarna nog 5 thema's gehad. En er waren nog wel 2 thema's die echt potentie hadden.
Ja.
Maar ja, gewoon, zeg maar, als we even geld nodig hadden, dan brachten we gewoon weer eventjes 4 In Gold Utrust items uit. En dan poesten we dat naar de winkel, boom, uitverkocht. Hadden we weer geld. Konden we weer gekke dingen doen.
Maar waar zit de kracht in die simpele designs van jullie? Want ik kan dan als winkelhouder ook denken van, oké, nice, je verhaal. Maar ik zie gewoon een trui waar In Gold Utrust op staat. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is gewoon die struggle geweest van mij tussen hem. Kijk, weet je wat het is? Ik kwam natuurlijk uit een veilige omgeving. En
ja.
Kijk, in de horeca werkt het zo. Ik maak een minuutje, dan krijg ik mijn producten binnen. Ik maak dat minuutje voor die avond. En als jij bij me komt eten, dan zeg ik tijdens die avond ga ik bij je tafel staan. Zeg ik, hoe was het? Nou, als je zegt het is niet lekker, dan kan ik het gelijk verbeteren. Ik zeg je, is het lekker? Dan krijg je het meteen die avond, krijg je dat te horen. Dus je gaat als kok ga je of naar huis met ik moet wat gaan verbeteren. Mm. Of nou, mensen hebben lekker gegeten. Dit is niet zo, want hij maakt een collectie. Ik verkoop dat aan de retailer. En voordat de consument dat gaat kopen, daar gaat een hele lange tijd overheen. Een heel lang proces. Ik krijg gelijk feedback.
Weet je wat het is? Kijk, toevallig zat ik met Ali, onze fotograaf, zat ik bij het Amsterdam Museum. En toen legde Ali dus een verhaal uit dat de kruisjes van Amsterdam eerst horizontaal waren. En toen hebben ze een designer aangenomen om een soort van nieuwe huisstijl te bedenken voor Amsterdam. En toen heeft hij dus eigenlijk alleen die kruisjes zo gezet. Omdat het echt iets echt Amsterdams was, het Amsterdamse paaltje. En dan konden die kruisjes niet horizontaal op. Dus hij denkt, weet je wat, we doen het. Daar heeft hij volgens mij 1,2 miljoen voor gekregen.
Om ze even zo te zetten.
Ja, en dan kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk, hij heeft niks gedesigned. En hij heeft het alleen maar omgedraaid. Maar is het niet net zo geniaal dat je met een hele simpel iets zoveel teweeg kan brengen? Ja. Zeg maar, en dat is ook, kijk, elk merk begint eigenlijk, of elk goed merk heeft een heel herkenbaar logo of een heel herkenbaar iets waar je ze altijd aan blijft herkennen. En dat is denk ik de kracht van In Gold We Trust. Want je kan bij wijze van spreken In Gold We Trust op een stofzuiger gooien en die stofzuiger verkoopt ook. Omdat het logo is gewoon herkenbaar genoeg, denk ik, voor heel veel mensen. Om dan te denken van ja, dat is leuk.
En mensen krijgen een bepaald gevoel bij, denk ik nu.
Ja, en dat gebeurt ook niet zo. Ja, de ene krijgt bij wijze van spreken een heel goed team waar die de hele wereld mee over kan. De ander krijgt een heel goed logo. Of de ander krijgt bij wijze van spreken een hele creatieve designer die
de perfecte stof. Wat was jullie key? Wat was jullie sleutel? Wat was jullie USP?
Ja, niks, maar dat logo gewoon. Ik denk het wel. Ik denk dat logo gewoon.
We hebben meerdere items gehad, zeg maar, die echt goed verkochten. Zo hebben we bijvoorbeeld in de Franso collectie hebben we op een gegeven moment een thema gemaakt. Hadden we echt unisex. Dus lieten we ook de dames opkomen in jurken. Die gingen strippen. En de mannen kwamen daarna op en deden hun jas uit en bij de dames aan. In die collectie zaten, zeg maar, die later in de winkel kwam, in die collectie zat een army jacket die heel goed heeft verkocht. Weet je, we hebben wel meerdere eigenlijk losse items gehad die heel erg goed gingen. Maar ja, als je dan, zeg maar, zoals In Gold We Trust het rebrandt, dan is hetgene wat het makkelijkste is gewoon een t-shirt, een hoodie of een sweater.
Nee.
En daar zitten gewoon de aantallen in, want we maken natuurlijk veel meer.
Ja, en je bent ook altijd aan het ontwikkelen. Kijk, weet je, een Nike Tech pak draagt iedereen, bij wijze van spreken, en een Air Max. Maar Nike heeft een heel laboratorium.
Ja.
Snap je? Wij zijn ook altijd wel aan het ontwikkelen. En 3 jaar geleden wilde ik gewoon heel graag de perfecte hoodie. Ik had thuis altijd een hoodie, die droeg ik echt totdat die dood was. En toen zei ik tegen hem, we gaan gewoon hier even een Gold We Trust hoodie van maken. Zegt, die is goed. Dus,
waar produceerde je?
Eerst altijd Portugal.
Okay.
Altijd Portugal. Maar dat was op een gegeven moment heel duur. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon weer naar China. En want de productie in China, weet je, die kreeg op een gegeven moment ook gewoon Europese standaard, weet je. En ik ging daar gewoon heen, ging daar die hoodie maken. En die kwam eigenlijk in 1 keer perfect terug. Zo'n belletje, dat je denkt van, nou, dit gaat dit wel heel makkelijk. En toen ging hem ook verkopen aan de winkel en iedereen zei, ja, is goed, doe maar.
Ja.
Heel veel. Hoeveel kleuren heb je? Die wil ik allemaal.
Ja.
Nog steeds. Heel gek. Want dan komen ze in de showroom en eigenlijk willen ze nog steeds gewoon hetzelfde dan. Ja, ze moeten natuurlijk ook wel een keertje wat vernieuwen.
Ja, natuurlijk. Maar je hebt af en toe heb je een hit, weet je. Zelfs een artiest, die heeft een single.
Ja,
en,
gaat gewoon door. True.
Die moet je optreden.
Ja. En ik schets dan even. Ga even.
Heel wat?
Hij heeft een kriebel in zijn keel.
Oh, dat bedoel je.
Okay. Ja. Nee, ik ben weer terug.
Ik dacht, even moet ik raden wat je had vast?
Even om een timeline te schetsen. Oké, boom. Je hebt dit merk, je hebt zeg maar een aftakking van... Franzel heb je dan opgezet. Dat gaat goed naar de winkels. Mm-hmm. Mensen ontvangen het goed. Wordt verkocht. Hoe verder? Wat was je marketing bijvoorbeeld? Buiten dat het in winkels lag. Hoe
kregen jullie Amsterdam voor met de hoodies?
Ja, dat ging ook precies. Een beetje natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk de shows gedaan.
Ja, je moet... Kijk, we hadden echt... Met die hoodie, dat was gewoon een geschenk uit de hemel. Gewoon.
Ja, dat wel.
Die hoodie die kwam... Kleine, die had zeg maar op dat moment zijn tour, Leeuw Kleine tour geloof ik. En dat was in de Heineken Music Hall. Dat was een Netflix documentaire. En een Linda's jongens of Linda's mannen, weet ik van wat. Mm-hmm. Jonna Fraser, die had hem zeg maar die grijze hoodie aan in elke clip bijna. En die had hem ook gewoon op Instagram meerdere malen. Even kijken, Seven Alias als albumkoffer.
Tim.
Je broer. Je broer die was vanaf dag één, weet je.
Maar die had toen ook een hit, toch? Met
we hadden Chris Brown. Ja. Chris Brown die dat ding ook zelf ging posten en zo. Weet je, wat is zoveel. Ja,
dat was gewoon, zo gek was dat.
In
dat
één moest. Keer kwam er gewoon...
Hoe dat was het bij Chris Brown beland?
Ja, we werden eigenlijk op een ochtend zat ik in de auto. En Erik die stuurde mij, je moet even de Insta van Chris Brown moet je checken. En dat was zeg maar nog in de natuurlijke gang van Instagram. Dat mensen hier gewoon tagden en niks aan de hand. Ja. En niet zo druk erom maakten. En... Ik opende Instagram, ik ging naar Chris Brown en ik zag gewoon 80.000 likes. En dat stond voor een money wall in een zwarte sweater met wit in Gold We Trust. Ja, dat was gek. Dat was
En zie je dan nog gelijk de traffic naar de website?
Dat nee, maar nee, nee, dat,
ja, dat duurt zo lang voordat het in Nederland zeg maar nog landt. Dat duurt heel lang, want jij ziet dat. Maar 3 jaar later waren er pas winkels en die zeggen... Hey, heb jij die foto van Chris Brown nog?
Je wil niet weten hoe vaak ik opgebeld word of hoe vaak mensen tegen me zeggen... Ja, ik ga zo'n kledinglijntje beginnen. Je weet toch, geef een paar bekende mensen, pam, bereik.
Ja.
Nee, zo werkt het niet.
Absoluut niet. Als jij, zeg maar, als artiest zijnde, zeg maar, die of je moet een hele deal aangaan waarin er alleen maar traffic komt, maar voor de rest is het niks.
Maar wat is dan in plaats van een beetje aan influencers geven, wat zou jij dan zeggen tegen zo'n persoon van ja, leuk dat je bij een paar influencers legt, maar dit moet je eigenlijk doen. Wat zou je dan zeggen tegen die persoon?
Er was toevallig een jongen die heeft stage gelopen in het magazijn bij ons. En die zit nu op school en die heeft ondernemersdingen. Toen ging hij een interviewtje afleggen. En zei, heb je nog tips voor mij als ik ga beginnen? Ze begin gewoon bij je matties, zeg maar. En dan is hetzelfde als een album luisteren, zeg maar. Als jij iedereen zo ziet doen, dan weet je, oké, dit is een lekker nummer. En ga dat even testen bij je vrienden, zeg maar. En je vrienden die gaan dat dragen en die gaan er met trots. De ene staat in de club flessen, weet ik wat. En de andere die is een bekende voetballer of weet ik van wat. Maar ga dat. En vanuit je vrienden ga je weer één laag verder. En vanuit die laag ga je weer een laag verder.
Maar niet iedereen heeft een bekende voetballer als Mattie, toch?
Hoeft ook niet.
Nee, is niet eens belangrijk.
Maar luister, Rick Owens, bij wijze van spreken. Die zal je... Supreme, beter voorbeeld. Supreme is wel gewoon, die kennen jullie wel, toch?
Ja, toch? Ja.
Het meest gehypte merk, zeg maar, van een paar. Die heeft op een gegeven moment een persrelease uitgegeven van... Jullie moeten niet denken dat wij kleding geven aan Justin Bieber, Rihanna en weet ik wat. Iedereen die kleding koopt van ons moet gewoon ook in de rij staan.
Ja.
Snap je? Dus ik weet niet meer waarom ik dit nou zei. Wat vroeg je nou?
Niet iedereen
te bekennen. Dat hoeft ook niet. Je moet het moet een beetje van alles zijn. Kijk, je moet zichtbaar zijn. Ik denk dat het belangrijkste is. Want wij hadden vaak met Friends of Amsterdam de struggle dat winkels zeiden... wij willen de enige zijn in deze stad.
Ja.
En dan gingen wij naar luisteren. Maar met In Gold We Trust zeiden we, luister, Friends Amsterdam, ben jij de enige. In Gold We Trust krijgt iedereen.
Mm-hmm. Ja, je mag het ook nog steeds kopen. We maken nog steeds pakken en de moeilijke dingen.
Mm-hmm. 2 winkels in 1 stad zorgen voor meer traffic.
Yeah.
Want als het bij de ene weg is, gaan ze naar de andere. Maar je ziet het ook meer op straat. En uiteindelijk is het de betaalconditie of het merkenpakket wat de winkel zelf heeft. Waardoor je denkt van, oké, ik werk liever met hem.
Yeah.
En weet je, jij gaat je aantal omhoog doen en we stoppen met jou. Dat zou kunnen in de toekomst, maar... Hoe meer je het ziet. En dat was denk ik met In Gold We Trust. Dat is iets van, hey, fuck dat moeilijk even doen. laten we gewoon een tof product maken en het bewijs van spreken aan iedereen geven en dan je doelgroep zelf laten kiezen.
Ja, want dus ondanks in deze digital age waar we in leven en alle social media en internet is, lag jullie kracht, hoor ik nu een aantal keer van echt in welke winkels het ligt, echt het winkels, het winkelen, het shoppen.
Ja.
Daardoor verspreidde het zich zeg maar in Amsterdam.
Kijk, als je een hit hebt in een winkel, komt die jongen of dat meisje wel naar die winkel toe met zijn telefoon van dit is wat ik wil hebben. Zo werkt dat tegenwoordig.
Ja.
Maar zeg maar, als je die hit nog niet hebt, heb je ook gewoon dat als je in een winkel komt, dat de winkeleigenaar of het personeel zegt van ja, luister, ik heb iets nieuws. Dat moet je even proberen, dat vind je echt fijn. Je koopt vaak dit soort dingen bij mij, dit is echt iets voor jou. En zo gaat dat toch rollen, want weet je, tegenwoordig is het gewoon... Iedereen die ziet die bullshit onder andere wel van... een bekende Nederlander draagt het, dus ik moet het ook hebben. Kijk, uiteindelijk werkt het wel om je bereik te vergroten. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dan een goed product is... of dat je je daar heel fijn in gaat voelen.
En ik denk dat mensen nu ook door die bullshit heen zien van... ja, leuk dat die guy het draagt, maar daar is of voor betaald of het is... Snap je? Ik denk dat de marketing dat de impact niet eens meer zo erg...
Nee, weet je wat het is? Kijk... Zeg maar, mijn visie met zeg maar, een influencer of met gewoon een mens om je heen verzamelen... is inspireer jij iemand.
Ja.
Zeg maar, stel je voor, we krijgen weer zo'n leeg account met 100.000 dingen... en er staat iedereen... Hij staat 5 keer foto's te maken voor een andere auto en weet ik voor wat. En alles krijgt... Ja, weet je wat is? Ja. We weten ze allemaal, gewoon de lege accounts.
Ja.
Daar krijg je allemaal berichten van. Maar je inspireert niemand. Jij fokt de jeugd op. De jeugd ziet jouw Instagram-account en die denkt... ik moet een Bentley rijden, want dan vinden de chicks me leuk. Ik moet die kleren dragen, want dan vinden de chicks me leuk. En ik moet dat en dat hebben, want anders krijg ik geen likes. Dat moet ik niet hebben. Ik moet iemand hebben, bijvoorbeeld een je broer. Ik zei het gisteren nog tegen een vriend van mij in de auto. Hij is echt een heel goed voorbeeld van een goed mens. Hij heeft 3 kinderen. Hij heeft een vrouw. Hij heeft verschillende bedrijven. Hij werkt keihard. Zijn kinderen lachen altijd. Zijn vrouw lacht altijd. En hij lacht altijd. Daar kan niks tegenop, weet je. En dat zijn mensen waarin je moet investeren. En hij maakt muziek. Jij maakt kleding. Weet je, jij geniet van zijn muziek. En hij geniet van jouw kleding.
Ja, man. Daarom in de Yuki. Hij heeft kinderen. Snap je? Hij heeft de vrouw.
Lekker, joh.
Alles op zijn tijd, toch?
Ja, maar ja. Je
komt wel.
Je inspireert. Jullie inspireren wel mensen, weet je. Ja. Dus, ja.
Maar ja, tot nu...
Hebben jullie geen eigen winkel omdat het zo goed gaat, die andere winkels? Of hebben jullie...
Daar moet je ook tegenaan lopen, toch?
Ja. Toevallig dit jaar hebben we meerdere aanbiedingen gehad voor een pand. Maar de ene, dat was... Zeg maar, dat was het net niet qua prijs, was de huur een beetje hoog.
Mm-hmm.
En het moet net als die hoodie, het moet weer...
Ja, uit de lucht gewoon.
Het moet de juiste zijn.
Maar qua, zeg maar, de fashion carrière klinkt het best wel roze geur en maneschijn op je huis na en dergelijke. Maar wat waren dan jullie struggles?
Je wil niet weten.
De echte struggles.
Ja, dat was de eerste 3 jaar, want dan ging ik gewoon met een rekje met, zeg maar, een sample collectie van 20 stuks... Ja. En kijk, tegenwoordig vragen we gewoon een sample collectie bij onze producenten aan. En dan is het gewoon een hele mooie sample collectie. Hetzelfde als dat het in de winkel komt. Maar aan het begin, de eerste 3 jaar, zat Erik gewoon achter de naaimachine. Zat hij alle stuk zelf in elkaar te naaien. Mm-hmm. En ik ging daarmee naar de winkel. Ja, dat ziet er uiteindelijk anders uit, zeg maar, als dat je het...
Je gaat bij een winkel die Gucci verkoopt, kom jij aan, hangen draden los. Ja. En de rits is het net niet, of...
Okay. Maar je moet het wel echt hebben, weet je. Ja, dat is een struggle.
Als je het in een tijdlijn zou zetten, eerste jaar, in Gold We Trust. Als thema van Friends of Amsterdam. Ging goed, winkels, geland. Tweede jaar hadden we Privacy. Eigenlijk ook een hele goede collectie.
Ja.
Toen dacht ik, ik wist ook niet zo heel veel van alles. Dus ik zag gewoon die trui, €350 in de winkel. En de winkels verkochten het wel. Maar het is eigenlijk ziek om te bedenken dat je €350 voor een trui betaalt. En ondertussen wilde ik de hele tijd creatief zijn. En zei ik tegen hem, ja, je moet dit. En ga nou maar naar die winkel. En hij zegt, gap, sommige dingen kan niet. Ik kan het niet verkopen, weet je. Ja. En dan onderling ruzie. En fuck dat, ik stop ermee.
Ik heb het wel eens van... Wat hield je dan op de been? Van fuck it, dan gaan we het nog een keer proberen.
Kijk, weet je wat?
Dat moet gewoon
A, je bent broers. En B, ik kan niet opgeven. Ik kan dat niet. Echt niet.
Wacht.
Ja, dat is het gewoon. Weet je, dus zit je,
heel cliché, maar dat is het.
Ja. Je zit in je auto en natuurlijk je hebt ruzie en uiteindelijk kom je bij elkaar omdat je dus broers bent. Mm-hmm. Maar ik dacht ook, ik ga mezelf dan niet leren kennen.
Ja.
Luister, ik ging naar hem terug en dan zei ik, ja, je kan wel grote mond hebben nu, maar het gaat gewoon niet werken. En weet je, uiteindelijk kom je er ook wel weer uit, want hij wil graag gewoon dat iedereen ter wereld een keer een kledingstuk van hem heeft. Mm-hmm. En ja, kijk, ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Dus als je dat samen kan doen, uiteindelijk door die struggles vecht je wel heen.
Ja. Dat was dus, zeg maar, ongeveer 2e jaar was het ongeveer elke dag ruzie, elke dag vechten, krijgt de divestering alles. Dan heb je jaar 3. Zeg maar, toen had ik een expositie in Van Gogh Museum. Toen maakte ik helemaal dingen die eigenlijk helemaal niet meer kon dragen. Gewoon.
Ja, dat ging
net. Ja. En ook gewoon heel druk met productie zoeken, de juiste ateliers zoeken. Ik was gewoon echt heel erg zoekende in dat jaar. En toen had het 4e jaar hadden we het juiste netwerk wel. Maar toen was het weer net even iets te simpel. En toen op een gegeven moment bij het 5e jaar, toen was Fashion Week ook failliet gegaan. En toen keken we elkaar.
Wacht even, Fashion Week was failliet gegaan?
Ja, Fashion Week was failliet gegaan.
Amsterdam?
Ja, Amsterdam Fashion Week. Of failliet gestopt. Maar ja, ik weet niet precies, zeg maar.
De stekker erin.
Ja, het is, later is het volgens mij door Dani Bless overgenomen. En het is nu in een dameskalender gestopt.
Oké. Okay.
En toen hadden we zoiets van, oké, weet je, blijf we nou de hele tijd moeilijk doen, weet je. Wacht. Dit was nog de mooiste. Luister, op een gegeven moment krijg ik een mail. Ik dacht, dit is gewoon God die praat met mij. Ik kreeg een mail. Ja, welke winkel was dat ook weer? Echt een gigantisch warenhuis uit Amerika.
Oh ja, Neiman Marcus, toch?
Neiman Marcus, ja. Ik wil een order bij jou plaatsen.
Ik weet wat je gaat vertellen,
Ik heb die jas van jou gezien. Ik wil een order bij jou plaatsen. En ik gewoon zonder de... Boom! Yes!
Let's go!
E-mails niet gecheckt. Niks gecheckt.
Ja, echt.
Let's go!
Zeg ze ja,
met invoerrechten, bla bla bla. Lijkt het me beter als je het produceert. Want we hebben een bepaalde kwaliteitsstandaard. Mm-hmm. Dus als wij het voor jou produceren, dan betaal jij de producent. Krijg je van ons geld, zeg maar, als we het verkopen. Dit, dat. In die driehoek. En ik denk nog steeds, let's go. En ik dus die jassen daarheen sturen, kreeg ik een mooi sample terug. Mooier dan die van mij. Dat, ja, goed gedaan. Dus ik bij die producent orde, want zij zeiden, ja, we willen 100 jassen. Is goed, 100 geplaatst. Moest ik die producent betalen, kreeg ik van hun, zeg maar, het geld niet. En toen zeiden ze, 100...
Van het warenhuis?
Ja, 100 jassen hebben we verkocht. We willen de 500. Ik dacht, ja, let's go, man, 500. Ik rekende mezelf helemaal uit. Nog steeds e-mail niet gecheckt. En... Dus op een gegeven moment, ik tweede order bij die producent, weer een aanbetaling gedaan. En toen betaalde dat warenhuis, betaalde dus terug. Maar niet het hele bedrag, want ze gaan in deelbetalingen doen. Eindstand, zeggen ze, we hebben ze weer verkocht. En ik zat op de webshop, ik zag heel die jas niet. Dus ik mail hun nog, ik zeg, hé, grap, waar zijn die jas? Ja, het gaat zo goed in de winkel dat we hem niet eens online zetten. We willen er nu 1000 in 5 kleuren.
Ja, echt.
En ik, op een gegeven moment dacht ik, oké. Als ik deze order door laat gaan, in dat driehoekje waar ik in zit, waarin ik nog steeds niet echt betaald krijg. Dan, zeg maar, als ik dan niet betaald krijg, dan moeten we gewoon, hij in de keuken, ik terug naar het bejaardenhuis. Zeg maar, dan wordt er gewoon, dan is het gewoon done. En op een gegeven moment, ik ga even kijken naar die e-mail en het is een soort van niet echt een Neiman Marcus e-mail.
Een wat?
Catfish! Ja, echt een catfish. Ah, ja.
Wat was het dus? En ik zat al aan, de 30k, hè? 30k. En op een gegeven moment werden we gewoon keihard geflasht. Er was een of andere hele grote, weet ik veel, organisatie. En die had dus allemaal dat soort schemes opgezet. We werden gewoon keihard gescamd. Gewoon.
Oh, wow. 30k!
Ik zeg op een gegeven moment, ik bel iemand op. Ik zeg, dude, ik zeg, volgens mij zijn we opgelicht. Hij zegt, hoezo dan? Ik zeg, ja, dit en dat, ik uitleggen. Hij zegt, ja, je bent opgelicht. En want hij weet hoe dat werkt en zo. En toen zei hij, niet over nadenken, doorgaan. Gewoon niet over nadenken, man. Hij zegt, gewoon morgen doorgaan, oppakken, bam, gas geven. Met het andere geld wat je nog wel hebt, doe je gewoon weer wat je al aan het doen was. En dat hebben we toen gedaan. Dat was in jaar 2 of 3 of zo.
Maar wat was jouw reactie? Was je boos? Was je,
maar... Ja, ik denk, weet je, uiteindelijk, hij heeft die fout gemaakt. Ja. Ik denk, je moet er ook zelf van leren. Kijk, ik deed de hele distributie. Ik verkocht het aan de winkels. Maar meneer wou een uitstapje in zijn eentje. Dat was een duur uitstapje. Voor de rest heeft hij zich niet meer bemoeid.
Nee, man.
Dus dat was perfect.
Maar dat was dus, dat waren van die dingen, jongen. Dan weet je, gewoon kaart gevonden. Maar ja, dat zijn, ja, wij hebben echt dure lessen gehad.
Ja, want je noemde net van, dan moest ik terug naar het bejaardenhuis en hij terug de keuken in. Hoe, naast het ondernemen, werkten jullie daarnaast? Of was het gewoon, hadden jullie gespaard en hadden jullie geïnvesteerd?
Nou, luister. Het idee was, hij zou als enige medewerker van het bedrijf, zeg maar, gaan. Want hij was gestopt met de keuken. En dan gaat hij gewoon werken. Hij krijgt zijn loon. Dus dat was de enige kosten eigenlijk die we hadden. Voor, ja, de rest zaten we ergens in en weet ik wat. En ik werkte gewoon. Ik maakte prints. Artworks. En ik begeleid productie voor andere merken. En dat heb ik 5 jaar lang blijven doen. Totdat op een gegeven moment...
Als ZZP'er gewoon een beetje ingehuurd door bedrijven of zo.
Ja. Okay. En ik, op een gegeven moment kon het echt niet meer, zeg maar. Mm. Ik kon het echt niet meer. En toen, zeg maar, dat was vorig jaar of 1,5 jaar geleden. En pas toen ben ik ook in het bedrijf gegaan eigenlijk.
Ja.
Daarvoor was hij...
Dus jullie zijn in 1,5 jaar zo gegroeid.
Ja.
Of niet?
Ja, ja, eigenlijk in 3 jaar moment, ik kon het nog wel doen.
Ja, ja.
Maar op een gegeven moment, zeg maar, zei dat andere merk ook van... Ja, weet je... Gewoon, we zien wel dat je echt heel veel tijd nodig hebt voor, mm, je eigen dingen. Ja. Weet je, wij moeten ook... En toen was er ook iemand anders bij dat bedrijf gekomen... die mijn functie, zeg maar, zou kunnen overnemen. Ja. En weet ik wat. En toen was het ook gewoon makkelijk om te zeggen... Ja, weet, ja, je wat, we stoppen met elkaar en we gaan. En toen zijn we... Toen ben ik eigenlijk... Dus ik heb 5 jaar lang eigenlijk gewoon andere dingen gedaan erbij. En...
Veel uren maken.
Maar dat is je eerste investering, tijd.
Ja.
Je hebt,
ja,
maar dat
is denk ik ook wel een les voor jonge fashion ondernemers of andere ondernemers. Van je kan vooral aan het begin misschien ook wel het beste tegelijkertijd...
Je moet er helemaal voor gaan gewoon.
Gewoon werken, maar, ja, maar ik denk dat ik heb verschillende, zeg maar, merken gezien die jullie hier ook hebben gehad. Mm-hmm. En ik denk dat het bij iedereen hetzelfde is. Wil je succesvol zijn, moet je 80 uur klokken in de week, minstens.
Ja.
Helemaal die eerste 5 jaar. Minstens, dat is minimaal. Maar als jij dat doet, dat vind je ook leuk. Dus het boeit je niks. En daarbuiten ga je nog, bij wijze van spreken, socializen. En een, ja, beetje, ja, je marketing, je netwerk, je PR-dingetje en zo.
Ja, ik denk niet eens dat het eerste jaar is. Ik denk inderdaad wat je zegt. Op een gegeven moment, je doet het omdat je het leuk vindt.
Ja.
Dus het, die uren voelen ze ook niet zo, weet je.
Nee, maar.
Weet je, bij de kleding hoort ook gewoon... Als je voet in aarde buiten Nederland wil zetten, dan is het... Of je hebt een eigen showroom, dan moet je echt de kracht hebben... dat de winkels uit buitenland daarheen komen. We hebben wel een eigen showroom in Parijs. En voor de rest kan je ook beurzen pakken. En ja, dan ben je gewoon een maand lang ben je weg. Maar dat is gewoon een hele leuke ervaring. En dat doe je gewoon met alle plezier, zeg maar. Gewoon al die uur werken, want je doet wat je leuk vindt, toch?
Luister, we gingen naar Vegas op een beurs. We gingen naar New York op een beurs. We gingen naar L.A. om daar eventjes te kijken en weet ik veel wat. We zijn toevallig tegen elkaar, we moeten dit verhaal vertellen als we hier
van
zitten.
New York, ja. We hebben 1 beurs in New York gedaan.
En wat is dan een beurs? Dat is gewoon 1 grote plek.
Waar meerdere kledingmerken, zeg maar, staan. En daar komen dan de retailers om te kijken, ja, of er wat leuks nieuws, okay, tussen zit.
Ja.
En dat is dan 3 dagen. En Erik die nam altijd, zeg maar, de vluchten en de hotels op zich. Ja, daar zijn we wel een beetje mee gestopt. Want,
nee, dat is niet waar.
Nee, okay. Hij heeft het heel vaak heel goed gedaan, maar...
Ja, ik doe het nu alleen maar nu. Is het nu toen wij in Vegas sliepen, was groter het huis waarin je woont nu.
Ja, zeker.
maar
New York, vertel New York even.
Weet je wat het was? Ik ging kijken en ik was onbekend met die websites en zo, weet je. Dus ik dacht, oké, die ticket, fuck it. En hotel... Manhattan Hotel. Ik dacht, Manhattan, cool, op Times Square. Of in een zijstraatje van Times Square. Dit moet goed zijn. Ik vond het heel veel geld. Dus ik dacht, dit moet goed zijn. We kwamen eraan.
Ja.
Die deur is net zo breed als deze tafel. Dus we konden eigenlijk niet eens echt met onze koffer naar binnen. En het was een soort van houten trappetje... waar al gewoon de tegels ervan af waren, het cement. En de muren waren, zeg maar, een beetje vies bordeaux, roze en roodachtig. Oh. En er stond gewoon zo'n vending machine met van die vieze blikjes. En het was echt een shabby hotel. En we staan aan die balie, we checken in. Zeg, oké, wacht even. En toen kwam er een gozer binnen met zijn chick. En die zegt, ja, ik wil even een kamertje. En,
voor een uurtje.
Zegt die vrouw, ja, voor hoe lang? Zegt hij, ja, voor een uurtje.
Ik denk, waar zitten wij?
Hij kijkt ook echt aan. We denken, we zitten gewoon in een fucking afwerkhotel. Toen gingen we naar de kamer. Die kamer die was net zo groot als deze tafel. Er stonden 2 bedden en omringd helemaal spiegels.
Overal boven je, over alles was spiegel. Het
was gewoon een, zeg maar...
Ja, maar daar heb je dus heel veel voor betaald.
Ja, nou, ik vond het veel. Maar als jij, bij wijze van spreken, een goed hotel...
Ja, dan gewoon Manhattan Hotel.
Let's go, ja.
Ik had niet gekeken naar foto's, niet naar reviews. Ik dacht gewoon, ja, goede prijs, Times Square. Wat slaap je nou? Je bent de hele tijd buiten. Yeah. Het is New York. Niemand slaapt in New York.
Ja.
Nou, dat hebben we geweten. We lagen in ons bed, worden gewoon... Met de buren.
Je bent er letterlijk wakker van, denk ik.
Ja,
ja.
Wow.
Ja,
maar je moet meegemaakt hebben, toch?
Ja.
Hoe was Parijs Fashion Week voor jullie?
Ja, Parijs is leuk. Zeg maar je bent er met alleen maar Nederlanders.
Oh, ja, klopt. Ja.
Snap je? Wij zitten hier. Daily Paper zit hier. Nee. Filling Pieces zit daar. Ja. Olaf zit ernaast. TNO zit daar. Even kijken, wie heb je nog meer? Bonne, die zat hier. Zo heb je zo...
Mason Garments
was weer een stukje verder. Ja. Maar, en je hangt ook bijna alleen met Nederlanders, snap je?
Ja, klopt.
Je ontmoet wel gasten, je gaat wel langs winkels en zo. Maar kijk, je hebt Fashion Week is gewoon... De grootste shows van de wereld is Parijs. Want heel Parijs, zeg maar, is Fashion Week.
Mm-hmm.
Dus je kan echt niet aan die belangrijke dude, zeg maar, aan een van de Migos of weet ik wat, zeggen van, hey, kom even langs de showroom. Oh, je wel trouwens. Mooi verhaal. Chris Brown. Wij zeggen tegen Chris Brown, kom even langs de showroom. Yeah. We hebben een avondje, dan organiseren we dat. Ja, is goed, zegt hij. Ging wel via een van zijn guys. Hij zei, ja, is goed, ik kom langs. Dus wij tegen dat bureau die avond organiseerde, zegt van, ja, Chris Brown komt ook. Niet tegen iedereen zeggen, want we willen niet dat het die storm loopt, maar... Je mag wel sneaky tegen af en toe wat mensen zeggen dat hij komt. Dus uiteindelijk die avond komt. Wij staan daar op een gegeven moment. Dat was van 6 tot 9 of van 6 tot 10 of zo. Op een gegeven moment is het 8:30 en Chris Brown is nergens te bekennen. Op een gegeven moment, ik zeg, hey, what the fuck is die dude, man? Laat hem komen. Ik zeg, iedereen is hier, zometeen gaat iedereen weg. Iedereen wordt onrustig, drank is op en zo. Ja, hij is ziek. Ik zeg, dude, hij kan niet ziek zijn. Ik zeg, want we zagen hem gisteren nog in de club.
Yeah.
Hoe bedoel je ziek? Nee, hij is ziek. Wacht, ik ga even checken. Worden we binnen 10 minuten teruggebeld. Hij zegt, kom naar het hotel. Dan gaan we met z'n allen naar de showroom.
Yeah.
Ik wilde eigenlijk al mijn jongens niet achterlaten. Maar hij zegt, ja, weet je wat, we gaan gewoon en we zien het daar wel. Wij naar het hotel. Zitten we in de lobby te wachten. Samen met Ali, weer de fotograaf en de stagiaire van Ali. Zegt hij, oké, kom. We gaan naar boven. Wij zeggen, ja, dude, laat hem komen naar beneden. We zitten hier al te wachten. De bus staat voor. Laten we in één keer doorrijden. Nee. Hij is nog ziek, maar misschien is hij zometeen niet ziek. Ja. Fucking vaag. Dus wij zo... En toen gingen we eerst naar een andere kamer. Kamer packed met gasten. Smoke op de gang. Ik denk 2 verdiepingen beneden rook je al gewoon keihard wiet en zo. Kwamen we daar, zaten 20 gasten op bed. Eén zat gewoon met zijn shirt uit. Hij was echt een massieve dude. Zat met zijn shirt uit, de rest zat te smoken zo. En iedereen zat met elkaar te praten. En wij zaten daar zo, ja, what the fuck zijn we hier aan het doen? Dus ik zei tegen die dude, zegt dat hij komt, anders gaan we weg. En die dude zegt, ja, wacht, we zijn echt bezig en dit en dat. En op een gegeven moment zegt hij, oké, weet je wat? Jullie gaan met ons mee.
Ja, ze vonden ons gezellig en oké.
Jullie gaan met ons mee. Wij naar de bovenste verdieping, aparte lift. Gingen we naar de bovenste verdieping, kwamen wij in zeg maar, een soort van suite waar die Chris Brown dan in zat, zeg maar. Ik heb in mijn leven nog nooit zo'n dikke suite gezien. Ja, 2 verdiepingen, een patio, fucking groot. En Chris Brown is daar.
Ja.
Dus wij denken, nou oké. Maar gaan we nog wel even langs de showroom? Ja, gaan we langs. Dus wij naar beneden... Die jongen is dus zogenaamd ziek, hè? Maar hij was helemaal fit. Hij stond daar met zijn meid, met zijn gasten. Ze hadden al gepopt, gedronken, alles. Dus wij met z'n allen in een bus. Oké, we gaan eerst eten. Dus ik zei, maar gaan we dan nog wel? Ja, gaan we. Eerst eten. Dus ze rijden in een soort van militaire operatie. Echt, ik zweer het. 3 busjes. Je gelooft het niet, hè? Parijs is echt druk met auto's. 3 busjes, achter elkaar zo. Zo. Bam, er mocht geen auto tussen. Het was echt een militaire operatie gewoon. Wij komen bij het restaurant. Boom. Deuren open. Wij met z'n allen naar binnen. Een of andere Italiaanse tent met goud op de biefstuk en weet ik veel wat. Wij zitten daar. Zijn mattie zegt, doe maar cognac. Hij drinkt cognac. Chris Brown had geen honger. Deze man heeft zijn hele keuken alles op tafel gestald. We zaten daar met 20 mensen. Alles zat op tafel. Biefstuk met goud. Pasta uit zo'n kaas. Ja. Weet ik veel wat. Echt de gekste shit. Hij had geen honger. 15 minuten later, het eten stond nog gewoon warm op tafel. Hij zei, kom, we gaan.
Oh.
In diezelfde militaire operatie gingen we weer naar een club. En toen op een gegeven moment heeft hij ons gewoon echt geditcht. Toen waren we in die clubs, tussiefeest, weet ik nog heel goed. En we kwamen naar binnen, handjes schudden. En, zeg maar, het was echt fucking druk. Dus wij kregen een tafel van hun hier. En zij kregen een tafel hier. zeg maar. En wij waren gewoon een beetje enthousiast, een beetje aan het drinken, met elkaar aan het praten. En op een gegeven moment, ik ga naar het toilet, ik kom terug. Ik zeg, dude, ik zeg, volgens mij zijn ze weg.
Ah, je kan ook in zo'n club is het zo druk.
Die gozer ook, hij zat de hele tijd zo.
Ja, echt.
En op een gegeven moment, ik zeg, volgens mij zijn ze weg.
Ja. En niet naar de zone geweest?
Niet, nee. Luister, het was 5 uur.
Nee.
We gingen echt een militaire operatie. We hebben langer in die bus gezeten als in... Hey, ik kwam wel, dat was echt vet. Dat was voor mij wel een soort van topmoment. Ik kwam Rick Ross tegen, de echte Rick Ross.
Oh, oh, freeway, de echte Rick Ross, freeway.
Fucking dik. Wow, ik stond voor het Stussyfeest. Ja. En ik weet het niet, man. Maar gewoon,
in Parijs.
In Parijs. Ik stond daar en ik zeg tegen die dude. Want een van, kijk, Chris Brown heeft een soort van beveiliging. En dan heeft hij ook een Blood of een Crip. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Heeft hij een beveiliging in L.A. En dat zijn dan die tegen
die Blood,
die hem niet beroven. En toen zei hij, ik zeg, hey. Ik zeg tegen een van die dudes, hey. Ik zeg, dat was toch Rick Ross, de echte Rick Ross? Zei hij, ja, man. Ik zeg, hè? Ik zeg, wat doet hij? Ja, ja, ik weet niet. Ik zeg, maar waar ken jij hem van? Hij zegt, ja, ja, want ik kom uit L.A., ik ben een Crip en hij is Blood of andersom. En dan groeten we elkaar gewoon. Dat vond ik zo hard. Ik vond het hele Chris Brown komen gestolen worden. Ik vond het zo hard dat ik deze man was tegengekomen.
Hé, hey bro, dit is een gekke story, man. Wauw.
Zo. Maar is het hij stond gewoon met een hoodie op. Hij is een oudere man, hè, met een grijze baard. Dus hij stond met een hoodie op en ik kijk zo en ik denk...
Ik zit te denken, what the fuck deed hij daar?
Hoeveel jaar is dit terug?
Anderhalf of zo? Ja. Anderhalf?
Oh, recent. Hé, hey, lijp man. Ik probeer echt een soort van...
Dat was Fashion Week van deze zomer.
Dat was winter, inderdaad. Mm. Mm. Toen hadden we deze zomer hadden we Fashion Week. Wij een leuk idee, weet je wat? Ferrari. We gaan met Ferrari.
Ja,
ja helemaal.
Ik vond dat wel echt grappig, hoor.
Helemaal in Gold We Trust, alle overprint gerapt en weet ik van wat. En hadden we nog een filmpje gemaakt met JJ. Dat was wel leuk, weet je. Dat hebben we nog wel in overgehouden. En... wij met dat ding laten brengen hadden we voor de showroom gezet. Dachten we, vet man, logo's erop, weet je wel. Logo op de showroom en zo. En dag 1, we komen de volgende ochtend terug. Bam, klink eraf getrokken, raam doorgeslagen. Nee. Die hele Ferrari was gewoon gesloopt. Gewoon gesloopt. Ja.
Gewoon haters, man.
Gewoon haters.
Oh, random. Oh, damn.
Want er was ook niks uit, hè. Want er zat niks in. Zeg maar, een Ferrari heb je niks. Je hebt een pook en een stuur. That's it. We hadden 1 rondje gereden, was een cabrio. In de zon waren 1 rondje. Bij Louis Vuitton staat toch altijd die Ferraris en die Lambo's. Zeg maar, gingen we er even tussen staan zo. Gingen we een beetje bij die auto's staan. Dat is het enige wat we gedaan hebben.
Maar wat waren die kosten daarvoor dan? Ja. Om het te maken? Om
het mooiste was nog, je moet dan op dat moment moet je iemand hebben die weet hoe die een Ferrari fixt. Dus toen zijn we met die Ferrari naar een of andere Ferrari dealer in Parijs weer gegaan. En die zat ook zo, die kende die auto. Dat is wel mooi. Wij dachten, een raampie, klinkie, oké. Ging die, nee, bumper, nee, band, nee, uitlaat, nee, achterkant. Op een gegeven moment ging die allemaal dingen opnoemen. Zegt, dit moet allemaal gefixt worden. En wij dachten van, ja, doe maar dan.
Met veel schijf.
Ja, we. En toen mochten we weer weg. En toen liepen we over straat zo, piep, piep, piep. Terug, broodje gehaald naar de showroom. En dan moesten we de andere 5 dagen nog.
Ja,
legendary.
Ja, weet je wat het is? En dat is het leuke eraan. Je bent zeg maar, je gaat met z'n twee. Hij komt uit de keuken, hij denkt, fuck it, ik ga een avontuur aan. En dit is ook een avontuur.
Ja, elke dag.
Zeker, ik hoor het.
Hij was in de keuken, was hij bij wijze van spreken nooit... met zoveel respect als hij voor eten hebt... was hij nooit in het restaurant gekomen met Chris Brown... dat je dat eten niet eens aanraakt, dat je direct weggaat bij wijze van spreken. Dus het is zo 2 totale...
Ja, je wereld wordt wel verrijkt. Je komt natuurlijk overal. En voor de rest anders zit je gewoon inderdaad... kijk je altijd naar de pot en de pannen.
Vegas. Ja. Vegas gingen we gewoon met z'n tweeën stonden op een beurs. Dag 1. Ik ging een 12-pack met bier halen. Ik zeg, weet je wat? We gaan drinken, want het is fucking saai. Wij drinken. En hadden we die ene dag daar de hele dag gezeten. Dachten, fuck it man, dag 2, we komen niet. We zetten gewoon een bordje, we zijn weg... Dit is mijn e-mail, dit is mijn telefoonnummer, bel me maar eens.
Maar wat deed je daar dan? Ook gewoon een pop-up of zo?
Ook een beurs.
Ja, ook een beurs. Je hebt 2 beurzen. Je hebt in New York eentje en dan heb je er eentje in Las Vegas. Die van New York die was nog wel druk, zeg maar. Dan had je nog wel interessante buyers, maar Las Vegas,
niks.
Je voelde daar gewoon dat iedereen die was daarheen gekomen om daar een bedrijfsuitje te hebben.
Ja.
Van oké, we pakken de beurs in Las Vegas, maar we gaan niet.
Ja.
We gaan gewoon naar Vegas.
Ja, maar je komt binnen.
Ja. Ja, echt.
Shit. Zeg nog net niet van die strohalmen zo.
De enige die er ook stonden, dat waren dan merken die de eerste keer stonden. Zeg je van, heb jij al iemand gezien? En zo, nee man, ik zie helemaal niemand hier. En nou ja, laat maar zitten.
Toen gingen we naar een poolparty. Ja, weet je wat, we gaan naar een poolparty, is vet toch? En toen zijn we gewoon, die poolparty zijn we gewoon 24 uur doorgetrokken. Toen liepen we met ons badjas en slippers even naar die beurs kijken. Hangt alles er nog? Ja, kom, we gaan slapen. En we gaan slapen, volgende dag alles opgaat, terug naar huis gaan.
Nee, dat is echt gek, man. Maar is ondernemen iets wat sowieso in de familie zat? Of is het nieuw meer?
Ja, mijn opa die had een Joodse catering. Zeg maar een idee om een Joodse catering op te gaan zetten. Zeg maar in die tijd, catering heb je gewoon. Het is gewoon een begrip. Dat doen heel veel mensen. Maar hij werkte, hij is ook een horecaman. Hij is altijd gastheer geweest. En heeft ook een tijd in de keuken gewerkt. En had toen het idee, toen hij in een Joods bejaardenhuis later kwam te werken. Ook in de keuken van, hey, dit is een goed concept. Dus ja, die man die heeft daar gewoon een mooi concept mee weggezet. En uiteindelijk ook echt iets leuks neergezet.
Koosje catering.
Ja, koosje catering. Dus jawel, het zit wel, zeg maar, zijn vader daarvoor zat weer wat meer in de huizen. En die hebben heel veel panden in Amsterdam gehad en in Zaandam. En ja, uiteindelijk zit het wel iets in de kant van de familie, ja.
En hoe kijken jullie ouders naar jullie fashion stap? Dachten ze van, waar beginnen jullie aan? Of vonden ze het mooi? Of dat
ja,
soort...
ze vinden het mooi, zeker, ja.
Ja, weet je, kijk, zeg maar, onze vader is niet echt een heel groot deel, zeg maar, in onze... En onze moeder, we waren gewoon met z'n drieën.
Ja.
En die heeft altijd gezegd, let's go, doe maar wat je wil doen.
Goeie vibes.
Ja, we mochten eigenlijk alles wel doen altijd. Ja.
Doe maar
gewoon. Er waren niet zoveel remmen.
Nee, precies.
En wil jij een kapotte broek aan of een wijde broek of weet ik veel.
Luister, ja, wij leefden bij wijze van spreken op de bijstand.
Ja.
Want mijn moeder had geen baan en die had dan zeg maar de bijstand en een klein beetje kinderadmentatie en zo. En dan, hij was gewoon, zeg maar, zo groot dat hij nu was hij ook toen hij 3 was, zeg maar. Dus hij kwam gewoon thuis, had hij een fiets door de midden gebroken.
Ja.
Hadden we een fiets gekocht, weet je. Of gekregen van een familielid. Dus was die fiets door de midden. Ja, we hadden geen geld voor een fiets. Maar toch stond er een fiets. Weer de volgende dag.
Ja.
Snap je? Dus er was... Mijn moeder was altijd wel gewoon heel creatief ook in... Misschien bijstand ondernemen of zo. Weet je, hadden we... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, denk ik. Maar ik weet niet of ze nog... Maar in ieder geval had ze een televisie. Die werkte niet meer. Daar hadden wij op getekend. Dat was gewoon voor boven op de zolder om mee te spelen, zeg maar. En dan zei ze van, ja, we hebben een nieuwe televisie eigenlijk nodig. En dan zetten ze die televisie in de woonkamer en liet ze de bijstand komen. En ze zei van, ja, weet je wel, is er misschien een klein potje dat we een nieuwe televisie kunnen krijgen? Onze kinderen willen ook het nieuws kijken en zo. Ze hadden gewoon een nieuwe televisie gekregen.
Wow.
En die televisie ging naar ons. En andere televisie ging naar ons, zeg maar. En die ene televisie ging in de kamer en die kapotte ging gewoon weer terug naar zolder.
Creatief?
Ze is wel, ja, ze was ook heel creatief in dat soort dingen.
Leuk. Want jullie zijn de enige twee kinderen.
Ja. Okay. Ik kwam ook op internet tegen dat jullie een cryptocurrency ding avontuur waren gegaan. Dat vond ik wel verrassend of zo. Wat is daar het verhaal achter?
Ja, wat het gewoon was. We hadden samen met een vriend van ons hadden we een soort van nieuw merkje gestart. Die internet heette dat. Bestaat dat niet meer. En toen kwam ik daar een jongen tegen. Een leuke gast. En die zegt... En JJ stelde hem voor als de eerste crypto-miljonair van Nederland. Dus ik ging een beetje met hem hangen en gewoon lachen. En echt een leuke gozer ook, weet je. En ik zeg, kunnen we niet gewoon een munt maken? Ik denk, dat is wel leuk in Gold Vitrust. En dan doen we aan de hoeveelheid goud in de wereld. En daar hangen we dan zo'n munt aan. En ja, dat kan wel. Dus toen zijn we eigenlijk dat balletje gaan rollen. En hij was heel serieus. Maar dat was... Toen iedereen dacht, we gaan cryptocurrency maken, snap je? Dan kwamen mensen gewoon naar de beurs. Die hadden een, hoe heet zoiets, een IPO.
ICO.
En die kwamen gewoon miljoenen zakken met geld halen van mensen. En gingen daarna gewoon stoppen. Nee, munt is niet gelukt, man.
Ja,
en je zei gewoon Ferrari's, eilanden, weet ik wat. We dachten, weet je wat, we gaan ook zo'n zak met geld halen. En we wilden ook echt wel die munt maken. Want het leek ons wel leuk dat je dan met die munt korting kreeg op de webshop. Ja. We hadden wel een heel idee erbij. Maar uiteindelijk die jongen de bitcoin ging naar beneden. En weet ik van, die jongen was eigenlijk toen meer bezig met zijn hoofd boven water houden als dat hij andere mensen kon helpen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment dat ik zoiets van, ja, ik ga daar niet achteraan, maar het is niet mijn business, snap je?
Ja.
Ik had op een gegeven moment dat ik volgens mij op 17 verschillende sites allemaal één munt van iets gekocht. En ik had geen inlogcodes meer. En ik dacht, dit is niet van mij, man. Dat is ja. Ja. Ja, ja, er zwerft nog ergens 100 euro voor mij waarschijnlijk op het net.
Dat jullie naar Bot Fashion Week gingen en Las Vegas gingen, laat zien dat jullie ook ambities in het buitenland hebben, denk ik, toch? Wat is jullie plan daarvoor om, zeg maar, bijvoorbeeld, je hebt nu een Daily Paper en natuurlijk een Pata altijd die al over de grenzen gingen. Hoe willen jullie het buitenland ook?
Ja, we hebben denk ik vanaf dag 1, want dat was ook hoe het bij Chris Brown kwam, is, kennen jullie Turia Howard nog?
Nee.
Zij speelt in, volgens mij, Shuf Shuf Habibi.
Nope.
Ja, in ieder geval, die is getrouwd met een Melrose Place star of zo. En die was daar in Hollywood, zeg maar, zo'n Hollywood wifey. En die had een PR-bureau en die belde hem op nadat ze die show zag. Ze zei, ja, we gonna make it big in America. En weet ik veel wat. Het zei ik, oké. En zei ze, praat je Nederlands? Dat zei ik, ja. En toen heb ik die spullen daarop gestuurd. En toen zei ze zo'n showroom en daar is Chris Brown blijkbaar langs gegaan. Maar vanaf dag 1 hebben we elk jaar wel iets uit het buitenland gehad. Zeg maar.
Een aanvraag of iets. Ja,
ja, dat was toen L.A. En toen hadden we een winkel in L.A. die het vet vond. En daarna was een stagiaire van ons die moest een opdracht doen. En toen vond hij het wel vet om die opdracht te doen in Miami. Toen heeft hij 3 winkels geschreven in Miami. En ondertussen kwamen de winkels uit België, er kwam een winkel uit Italië, er kwam overal wel een winkel vandaan, zeg maar, aankloppen. Maar zeg maar, hoe rumoerig alles is, zoals ik het net vertelde, zo was ook, zeg maar, ons business nog. En we hebben elke goed verkocht, weet je, dat was het niet. Maar je hebt geen follow-up, want 1, je hebt tijdsverschil. 2, hoe regel je die betaling? In Amerika doen ze alles met creditcard, weet je. Dus er moet er iets voor zijn, zeg maar. En dat was er niet. We waren nog gewoon, zeg maar, gewoon aan het ontdekken.
Ja, voor Amerika is die tijdsverschil gewoon echt een issue. Want hier kan je gewoon langs gaan of bellen, of dat is gewoon veel toegankelijker. Yeah. En daar wordt het gewoon al vaak, weet je, als je vandaag iets niet kan regelen, moet je het aan het einde van de dag regelen. Dan kunnen ze je 's nachts niet bereiken, want ja, je moet uiteindelijk toch ook een keertje slapen op je dag. En dan wordt het weer een dag uitgesteld en zo gaat er een lange tijd overheen. Dus je moet daar gewoon zijn. Maar dat is voor Amerika. Kijk, in Europa liggen we wel wat, hebben we wel wat verkooppunten in Duitsland, in België, in Frankrijk, Italië. Dus ja, daar zijn we druk mee bezig om daarin uit te breiden. Uitstapje gehad in Londen. Laatst hebben we eerste presentatie gegeven daar, ja, op Fashion Week.
Veel potentie.
Ja, heel veel vraag. Maar ook daar willen we beginnen met de beste verkooppunten. Dus houden we het nog eventjes rustig qua retail. En wachten we gewoon op de beste die toehapt. In januari gaan we het herhalen. En gaan we weer een showpresentatie geven. En zo zijn we toch wel aan het bouwen in het buitenland ook om daar wat meer voet in de grond te krijgen, zeker, ja.
Eigenlijk zoals iedereen dat doet.
Ja.
Gewoon gaan. Hij gaat dus... we hebben voor dit jaar op de planning staan dat we er echt weer even gaan trekken aan het buitenland. Dus hij heeft...
een rondje Europa.
Hij heeft Parijs, Berlijn, Kopenhagen. En dan hebben we... Dat zijn verkoopbeurzen. Ja. En dan hebben we een presentatie, een soort van catwalk-achtige presentatie tijdens London Fashion Week. En dat is wat we dan dit seizoen gaan doen. We hebben een soort van showroom-achtige stukken heb ik gedesigned, zeg maar. Die kun je allemaal los van elkaar ook weer in elkaar zetten. Dus je kan overal een soort van winkel bouwen. Dus dat gaat hij gewoon eigenlijk in een bus. Gaat hij gewoon, zeg maar, Parijs, Berlijn, Kopenhagen, Nederland, Londen. En daar gaan we gewoon die presentaties weer doen.
Ik neem het team mee en dan bouw ik het overal op en af.
Okay.
Ja, en maken we er gewoon een hele ervaring mee van. Dat is toch altijd
hetgene
wat het beste bij ons past, de avontuurtjes.
Ja.
En wat is buiten dat nog meer de next steps voor in Golf We Trust? Wat is nu jullie doelstellingen op? Wat is de aankomende 12 maanden? Wat staat erop?
Voor volgend jaar ik ben bezig met licenties om wat toffe samenwerking op te zetten. Dus we hebben... Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Keith Haring, Van Gogh, Popeye, Pink Panther.
Allemaal verschillende thema's die erbij...
Death Row.
Ja?
Hoe dik is dat?
Ja.
So Def. Weet je, allemaal...
Is dat prijzig?
Ja, je hebt gewoon een soort van dealtje die je met ze maakt, zeg maar. Er zit natuurlijk een minimum aantal aan. En ze moeten je designs goedkeuren. En als je dat goedgekeurd hebt, dan is er gewoon een bepaald percentage wat je afdraagt aan de licentie. Doe je het met Disney, zeg maar, dan heb je echt hele gekke restricties. Mag je bijna niks. Maar doe je het met Death Row bijvoorbeeld, daar zal wel weer wat meer mogen, want dat bestaat niet echt meer.
Ja.
Maar dat is voor ons wel heel tof. En Beverly Hills Cop. Forrest Gump.
Ja.
Maar dit zijn allemaal thema's binnen de collectie. Ja. We zijn van plan om volgend jaar een boek uit te brengen. Daar zijn we nu mee bezig. Ja.
Over? Jullie
vergeet avontuur. Niet waar je vandaan komt. Okay. Ja. Dat is echt inderdaad, hoe zijn we opgegroeid?
Een avonturenboek.
Ja. daar komt alles in naar boven, weet je. Zeker ook alle verhalen. Kijk, dat is een klein deel van de verhalen, want we hebben nog wel meer van dat soort avontuurtjes gehad. Ja, en die zijn er ook in het boek. Voor de rest wordt het wel echt een koffietafelboek. Dus er zullen gewoon heel veel mooie foto's in staan. Mm-hmm. Van In Goldie Trust en van ons en alles wat we hebben ervaren in ons leven.
We zijn ook bezig met Coffee Company. We hebben 1 filiaal op de Rijnstraat overgenomen. We zijn franchise-nemers nu van Coffee Company.
Oké. Ik ben daar een vraag van. Doen jullie ook dingen naast?
Ja.
Maar dit dus.
En we
koffiezaken draaien altijd goed in Amsterdam, geloof ik.
Zwart goud. Ja. Dat is het zwarte goud.
Ja, koffietentjes, man. Ja. Shit.
Dus kom langs. Als jullie een keertje een kopje koffie willen drinken, kom langs op de Rijnstraat. Zijn altijd welkom. We zetten een speciaal... Drinken jullie koffie eigenlijk?
Nee, man.
Ja, ik dacht ook van ja. Maar ja, thee.
Ja, thee. We hebben ook gewoon...
Koekjes.
We hebben ook water.
Koffietentjes hebben wat goede koekjes. Dus.
Ja. Koffie. Volgens mij hebben we ook blikjes Red Bull.
Kom ja, goed. Superman. Zeker.
Ik heb nog niet genoeg gezien, dus...
Ja, en dat. Ja. En,
maar wel altijd ook buitenversie gewoon die ondernemingsspirit erin houden.
Ik wil, zeg maar, in de 3 primaire levensbehoeften... wil ik gewoon voet in de aarde hebben. Dus je hebt, zeg maar, onderdak, eten en drinken en kleding. En kleding hebben we nu.
Mm-hmm.
Vastgoed ook, maar vastgoed is het rendement niet zo hoog. Mm-hmm. Dus je investeert heel veel geld. Maar het is natuurlijk over 10 jaar pas echt interessant. Dus daar moet je een klein beetje mee oppassen. Maar die franchise dingen, die koffiecombi, dat is wel weer iets heel leuks. Want dat is eigenlijk iets al wat loopt. En,
is het dan op een manier anders dan andere koffiecompanies? Of hoe pak je dat dan aan? Nee? Het is gewoon voor jou en... Ik ben er ook een, man. Hoe doe ik dat?
Ja, ik denk, dan moet je gewoon even met Coffee Company gaan zitten. En dan moet je zeggen, ik wil een franchise openen.
Precies dit hebben jullie gedaan?
Ja, wij hebben het overgenomen van iemand.
Of iemand die je kent, of?
Nee. Ik kwam een jongen tegen in de sportschool. Nog van vroeger.
Kom je ook? Ja, we hebben een Coffee Company overnemen.
Ik kwam een jongen tegen in de sportschool en ik zeg, hey Josh, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ja, ik werk nu voor een bedrijf dat franchises regelt. Ik zeg, hook me up, ik wil een franchise. En zei ja, en toen ging hij allemaal dingen noemen en toen gewoon weer vergeten. En toen zat ik in één keer op kantoor en toen dacht ik, oh wacht, laat me even die jongen bellen. Dus ik belde die jongen, ik zei, hey, heb je niet toevallig een...
franchise?
Heb je iets voor me? Of zal ik bij je langskomen? Hij zegt, nou, er is net toevallig een koffiecompany aangeboden bij ons op de website. Ik zeg, haal hem maar van de website. Ik zeg, die willen wij. En dezelfde dag daarheen gegaan, handje geschud, bam.
Wauw, jullie leven vrij lijkt.
Ja, maar zo snel, wat is dit? Zo.
Luister, wij zijn...
Moet je daar iets investeren of moet je daar iets...
Dit is... 2 maanden geleden, we zijn nu nog steeds dingen aan het fixen. Met vergunning, leveranciers, zo. Maar gewoon schijf, maar gewoon bam. En die gasten ook, die vonden het wel grappig dat we gewoon zo kwamen. En die zeiden gewoon, oké, is goed, we gaan met jullie in zee. We halen hem nu van de website af, bam.
Maar moet je daar een bepaald bedrag voor neerleggen? Ja. Of is het, hoeveel kost dat? Come on, man, ik wil money.
Hoeveel kost dat? Daar komt die lach niet in.
Je moet, ja.
Is het prijzig? Is het
duur? Ja, overname wel.
Oké.
Een overname wel. Een overname moet je wel, zeg maar, denken aan een leuk appartementje in Amsterdam.
Oh.
Hè?
Ja.
Een leuk appartementje.
Ja, leuk appartementje. Jawel, leuk appartementje.
Dat is
Maar...
Dus we hebben het over 200.000 of zo?
Ja, ietsjes meer wel.
Oké.
Okay, nou, leuker toch.
En laten ze dan wel in Noord een leuke, niet in de pijp.
Ja.
Maar, of misschien Aker of zo. Maar als je gewoon vanuit de koffiecompany zelf die franchise zou willen, dan is het iets goedkoper. Maar dan moet je, zeg maar, zelf de huur en allemaal dat soort dingen gaan regelen. En dat hebben wij eigenlijk allemaal overgenomen. Dus
okay.
Je betaalt ook een beetje voor het werk wat je allemaal niet hoeft te doen. Want personeel overgenomen.
Jullie houden alles in principe personeel hetzelfde.
Alles gewoon. Dus je rijdt er alleen langs, je gaat koffie en je gaat zeggen, hey, hoe kunnen we het verbeteren? We zijn nu bezig met een leuk ontbijtje, dat we misschien iets van morning oats of gewoon iets daar kunnen gaan doen, weet je wel, dat het voor de vaste klanten wat leuker wordt.
Korting als je met iets van Gold Vitros komt.
Ja, ik ben nog aan het kijken, misschien iets van een eigen boon ontwikkelen of zo. Dat zou wel vet zijn, dat je een Gold Vitros boon bij de koffiecompany kan halen.
Andere cups?
Ja, zoiets.
Ja.
We zijn net pas daarmee bezig.
Ja, dat
misschien volgend jaar, leuk, man. 2020.
Ja. Moet ook trui gaan maken, man. Ja. Of is het alleen van, of heb je ook side dingetjes gedaan waardoor je dit kon investeren?
Ja, weet je wat het is? Ik was op, zeg maar, op hele jonge leeftijd had ik al wel door. Kijk, ik kan bij wijze van spreken met echt helemaal niks leven. Snap je? Ik heb denk ik 3 jaar van mijn leven op noedelsoep geleefd en tosties. Snap je? Maar ik wist wel dat zodra ik zeg maar gewoon dat contract en weet ik wat had, koop je eerste huis. Koop je eerste huis. Luister, dat huis wat in de fik is gegaan, heb ik wel voor 1 ton geflipt, snap je, binnen 1 jaar. En dat is gewoon, dat spelletje, dat snapte ik al wel snel, zeg maar. Ja. En daar kan je gewoon, met die ton kan je bij wijze van spreken gewoon makkelijk 3 ton krijgen. Snap je? Want je gaat met 1 ton naar de bank als capital. En dan zeg je, ja, we geven je. Dat is eigenlijk minimaal, want met die ton zou je, dat is misschien 6 of 7.
Dus steeds zoeken naar nieuwe investeringen en steeds kijken van, oké, waar kan ik instappen om het te verbeteren? Op die manier, eigenlijk.
Ja.
Oké.
Wat zijn jullie krachten? Wat schiet de ander tekort? Waar de ander elkaar aanvult. Weer... Ja, dat zocht ik.
Nou, toch misschien ook wel dat creatieve en dat commerciële en elkaar gewoon inderdaad aanvullen daarbij van wat ik gewoon zie is wat er echt werkt. En ik hoor natuurlijk, ik praat gewoon veel met mensen zeg maar, in die scene wat er direct wordt verkocht. Dus dat koppel ik terug. En terwijl Erik altijd bezig is met iets nieuws maken, zeg maar, iets nieuws ontwerpen, is denk ik die combinatie goed. Iets wat goed verkoopt samen met iets wat echt vernieuwend is.
Ja.
Dus jij bent niet creatief?
Ja, natuurlijk wel. Kijk, in de keuken maakte ik ook gewoon menukaarten. Ja. En verzon ik ook nieuwe gerechten en had ik mijn eigen dishes. Maar... ja, dat is in de kleding is dat wel anders. En uiteindelijk, weet je, je maakt zo'n collectie natuurlijk wel samen. Mm-hmm. Maar ja, iets wat verkoopbaarder, zeg maar, dat is wel meer mijn part of the ding dan zeg maar, echt nieuwe patronen tekenen. Dat is wel echt iets wat zijn kracht is, ja.
Okay. En jullie zijn met z'n tweeën begonnen. Zijn er nu meer medewerkers?
Ja.
Ja.
We hadden dit jaar nog wel meer, maar we gaan er... Het team wordt weer wat kleiner.
Ja, dat maar, is altijd zo, weet je. Daar gaan we het weg, komen wat nieuwe bij. We hebben wel een jongen op de webshop, die is heel stabiel. Dus daar zijn we erg blij mee. En iemand met administratie is heel stabiel. En uiteindelijk komt er gewoon, als de vraag is of er is te veel werk, dan moet er iemand bij komen. Dan zoek je gewoon het juiste persoon.
Soms ga je te snel willen, snap je? Ja. Weet je wat, we moeten iemand hebben die zit daar. We moeten er 2, die doet dat. Maar het moet ook een beetje lekker voelen.
Ja.
Okay. Je moet gewoon... ja, je moet gewoon, het moet een beetje organisch, weet je wel. Je hebt, oké, we hebben iemand of iemand die komt stage lopen, waar je echt een goede klik mee hebt, weet je wel. Kom.
Oké.
En op zich kan je
nu
alles...
Nu kijkt er een medewerker uit en denk shit, kort tot slaap.
Gaat iedereen stage aanmeldingen doen?
Ja.
Ja, maar het is wel, weet je wat het is? Je kan ook heel makkelijk, bij wijze van spreken, stage bedrijfseconomie doen. Maar uiteindelijk design gaan werken, snap je? Dus het is maar net waar je gewoon wat goed voelt en waar diegene ook zijn talenten heeft liggen.
Ja.
En ik geloof er altijd wel, zeg maar, je moet ook in mensen investeren. Ik ben daar iets, althans, ik investeer in mensen waarvan ik echt zie dat er potentie in zit. In alles eigenlijk. En die dingen waar het niet in zit, daar heb ik heel veel moeite mee, weet je. En daar vult hij me heel goed aan. Hij kan bij wijze van spreken makkelijk 1000 man in dienst hebben.
Mm-hmm.
Zeg maar, waarin ik het moeilijk vind om met 2 man te dealen. Snap je? Dus dat is dan weer iets.
Hij klinkt echt van ja.
Ja.
Vindt hij lastig?
Ja.
Ja. Vindt hij lastig, ja.
Ja, ik heb dan gewoon, weet je, ik hou ook niet van geluidjes en zo. Dus dan haalt iemand zijn neus op en denkt, hey, what the fuck man, hoe lang ben je al verkouden? Dat soort dingen. Ja. Terwijl je gewoon...
Maar zelfs in de trein, hè. Dat als je gewoon in een... We zitten niet vaak in de trein, maar als je in de trein zit. Dit zegt, heb je dat gehoord? Ik heb geen idee, man. Vertel. Zit hij daar in cabine 3 of zo op stoel 30? Ze heeft die man al de 6e keer zijn neus opgehaald.
Nee,
dat is extreem.
Nee, dan wil je niet met mensen werken. Nee.
Okay. Dus ik denk dat jullie op het verhaal dat jullie drugsdealers waren.
Ja, dat was wel mooi. Volgens mij vertelde jij dat aan ons.
Ja, ja man.
Mensen dachten dat jullie dit zitten.
Ja, weet je wat het is? Kijk,
in de stad.
Dat is weer dat verhaal met als het goed gaat, moeten mensen wat hebben. Ja. Luister, als het goed gaat met blanke guys, dan is het ze hebben rijke ouders. Als het goed gaat met blanke guys met tattoos, dan zitten ze in de drugs. Snap je? Dus wij hadden geen rijke ouders, of wat dan, die roddel kregen we niet. Omdat we hadden een ander uiterlijk. Dus dan zal het wel drugsdealer zijn. Het mag niet gewoon zijn dat we al 7 jaar keihard aan het strokkelen zijn. Noedelsoep eten, tosties eten. Ja. Dat zien ze niet. Dat willen ze niet weten. 2 banen keihard strokkelen. Weet je, gewoon vechten met elkaar elke dag. Dat zien mensen niet. Mensen denken, die hoodies witwassen. Ja, dat zie ik gelijk. Zie ik gelijk kilo's cocaïne gaan er over de vloer. Die zijn aan het witwassen.
Dat is wel een mooi verhaal, man.
Ja, het is
ik geloof dit best lang.
Ja, als het zo is, dan moet je het gewoon eerlijk zeggen ook, toch? Want dat is inderdaad een goed verhaal.
Ja, goed verhaal. Ja. Nou jongens, het is zo.
Ja, maar wat... Ja. Ja. Zeg maar, waarom is dat zeg maar, bij een Daily Paper niet?
Waarom? Ja, ik denk dat daar ook wel iets is. Ik weet niet welk verhaal, ik denk dat...
Ah, er zijn altijd wel verhalen.
Maar ja, misschien omdat zij meer op de voorgrond zijn. Want iedereen weet wel hoe Jeff Papagana eruit ziet. Iedereen weet wel
hoe Jefferson eruit ziet.
Ze weten wel van, hij
is helemaal wat mysterieuzer en de tattoos en de look een beetje.
En misschien het volk dat jullie hoodies ging dragen.
Dat kies je ook niet. Maar weet je wat het
is? Ja, dat kies je ook niet.
Je hebt wat dat betreft dezelfde doelgroep, weet je. Bijna in Nederland, iedereen die, zeg maar... rond de €100 voor een hoodie wil uitgeven... en dan moet iets opstaan. Mm. Zeg maar, dan kies je wat.
Ja.
Ja, en het is ook natuurlijk een klein beetje distributie... maar dat zijn van die rare dingen. Ja. Waarvoor zou ik in vredesnaam in de mode gaan... en zeg maar interviews doen... als ik keihard coke aan het slengen was?
Klinkt als iets wat de coke-slinger zal zeggen.
Je hebt ze ertussen.
Dan ben je toch een... Ja, althans, ik weet niet, maar dat is voor mij een beetje... want niet zo heel slim.
Ja,
als je ziet wat ze met coke-dealers doen vandaag de dag. Hè? Ja. Hoofden eraf. Weet je, ze schieten een advocaat dood. Gewoon om een voorbeeld te geven. Nee, dat zou ik nooit. Zou ik mijn familie nooit aan. Zou ik mijn moeder nooit aan. En mijn opa niet. Niemand niet. Dat is gewoon, dat kan
we
je...
geloof je, man. Ja, man. De helder, man. Je weet toch? In God We Trust. Buitenland komt eraan. Nederland, de hoodies gaan nog steeds stroom.
Dankjewel voor de jasjes.
Deze jassen zijn trouwens in God We Trust, jongens.
Ja, super blitz.
We hebben gewoon even cadeau gekregen. Thank you very much.
Ja, man.
Ja, man.
Love, thank you.
Ja, man.
Love.
We gaan het in de gaten houden, man. Je weet toch, nodig ons uit op alle borrels en showroom dingen. Je weet toch?
Ja, we zijn gewoon daar. Op glas vallen.
Ook in Vegas. Lijkt mijn kaartje wel zo.
Hotels of jullie?
Hey, maar Vegas is niet leuk, hoor.
Oh ja, fuck Vegas, man. New York of zo. Yeah.
Vegas moet je alleen als je helemaal van de
kaart Vegas is echt niet leuk, want het is gewoon de hel op aarde.
Sin City.
Ja, is het echt zo erg?
Het is de hel op aarde. Luister, je loopt naar buiten. Het is 1000 graden. Het is alsof je de oven open doet en je haalt de pizza eruit. En binnen is het gewoon -17. Ja. Dus je weet niet waar je heen moet, snap je? Dus waar ga je heen? Naar je hotelkamer. Die zijn wel heel groot voor een goede prijs, snap je? Maar je weet niet.
Ik ga gewoon naar L.A. Zo beter.
L.A. is chill.
Oké, dat is. Oké.
Okay. Helder, man.
Doe een soort van groepsreis.
Let's
bedankt.
Let's get it.
Thanks for the knowledge. Thanks for the stories. Verhaal. Stories, man. Veel stories. Ben ik veel eentje. Zijn arm ligt zo. Yeah. En dan een paar jaar later koop je een koffie.
Je hebt goede metaforen, man. Dan moet ik ooit hele goede metaforen, man. Ja, je hebt zo ineens door, denk ik. Zo automatisch.
Er zijn de interview met JJ van... als je geld denkt, ga je het uitgeven. Daar denk ik best vaak naast geld binnenkomt... als een factuur wordt betaald.
Dat is wel echt waar, man.
Ja,
als je geld denkt, ga je het uitgeven.
Ja, hij zegt van... als je gaat ondernemen, doe je dat voor het geld. Nee, niet, want dan moet je niet ondernemen.
Ja.
Dan moet je gaan werken. Dan heb je pensioen en dan kun je gewoon tegen je baan zeggen... ik wil meer.
De money game, man. Koffiecompanietje hier en daar.
Ja, man.
Kledingmerk.
Komt
de boek aan. Het kan zo gek nog niet. Heren, bedankt.
Ja, tuurlijk.
Ja,
thanks. Jullie bedankt.
Thanks.
Ja, jullie bedankt.
Relaxed.
Was, man.
Goeie vibes.
Goeie vibes. Veel
vergeet
verhalen.
Niet te abonneren, te liken.
En het te delen met mensen waarvan jij denkt van, dit moet jij horen.
Ja.
Hey, hoe doe je dat? Doen jullie ook zeg maar duimpje hier?
We zeggen gewoon af en toe aan het eind dat ze met...
Je moet een beetje doen wat Enzo en zo allemaal doet.
Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video
nu gaat het ontploffen natuurlijk.
Doe even een duimpje.
Nu gaat het ontploffen. Convo Talk Show. in Golby Trust.
Volg de Eric, Instagram, volg de Instagram.
En Victor Franz.
Al die dingen moeten we eigenlijk wel zeggen, maar
tuurlijk,
we vergeten
man, elke
het.
Keer volg de Instagram.
Iedereen mag het in mensen gezicht duwen. Bij ons is van, yo, als je het leuk vindt, abonneer.
Wat is je Instagram?
Armin Xia en Convo Talkshow is die van dit. En bij Joekie Christus en Devan Holwijn.
Devano.Holwijn. Hé, hey, iemand wil je die naam echt niet geven, hè?
Nee, man. En ik kon het zeg maar nemen, maar hij moest betalen. En ik vond...
We hadden precies hetzelfde.
Ja, ik, om een punt weg te halen, ik dacht nee, man. Nou, ik voel me opgelicht of zo.
Hoeveel moest je betalen?
Ik weet niet meer, maar volgens mij 1500 of zo.
Wat? Laat dat, man.
Ja, maar,
fuck
maar
dat,
voor
man.
Dat puntje, snap je? Dus
nee,
ik
bedoel meer van, hey, fuck dat.
Als we dan toch over geld maken hebben. Mensen maken ook echt money met
domeinen. Ja,
een jongen die je kennen van vroeger, zeg maar Uli.
Ja.
Die kocht gewoon alles op. Schoenen.nl, fietspomp.nl. Die kocht al die dingen op, man. Daar heeft hij echt wel zijn eerste doekoetjes mee gepakt.
Dat geloof ik wel.
Mensen, maak money.
Ja, maar man. jullie
en
moesten
be happy.
Ook kopen. Of
ja, we hebben dus in Gold We Trust... zeg maar, -official.com. Want in goldvitras.com was
die was er al, ja.
Oh, ja.
En die wilden ze ook niet geven.
Jammer.